Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers podcast. En ja, zoals jullie gewend zijn, we hebben weer een chockvolle agenda. Want wat is er weer veel gebeurd in de wereld van de sport? Niet alleen moeten we volgens mij vanavond, wij nemen op maandagavond, te horen krijgen of de turnsters zich gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen. Ik wel een beetje vanuit met de beste score ooit voor de vrouwelijke turnploeg. Maar er is nog veel, veel meer. En vooral veel geruchten en veel, ja, is het nou nieuws of is het nou geen nieuws vanuit de wielerwereld? Daar gaan we het allemaal over hebben met Jorn. Welkom Jorn.
Hoi Camille, hoe is het?
Goed, met jou. Je bent terug van vakantie.
Ja.
En ik neem aan dat je poep en poepbruin bent.
Nee, dat valt altijd wel mee Camille. Zo snel bruid ik niet. Ik heb wat rossigs, hè. Dat krijg je dan. Dan verbrand je vooral heel snel. Maar als je dan een beetje bruin wordt, dan valt het er ook heel snel weer af helaas. Dus dat... Dat is mij niet gegund, maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik ben ook blij om weer...
Je was duiken in de Malediven, hè?
Ja. Ik was inderdaad op de Malediven. Dus ik heb veel ook onder water gezeten, gelegen, gezwommen, gedaan, gedoken. Nou, wat heb ik eigenlijk allemaal niet onder water gedaan? Maar ik heb in ieder geval heel veel gezien. En het was voor mij de eerste keer dat ik ging duiken. En het was wel echt een enorme ervaring. Ik denk wel dat ik het woord verslaafd... Ja, dat gaat denk ik wel opgeplakt worden als ik nou weer ergens anders naartoe ga, naar zo'n bestemming. Want ik denk dat ik heel snel weer in het water lig. Want het was echt was prachtig om te zien. Want er gaat eigenlijk gewoon een hele wereld voor je open.
Gaaf. En wat was het allermooiste wat je onder water gezien hebt?
Ja, eigenlijk zijn dat sowieso allemaal van die kleine kleurrijke visjes. En ik heb ook nog echt gedoken op die plekken waar het koraal heel kleurrijk is nog. Dus die plekken waar het heel kleurrijk is, dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere. Kijk, je ziet ook kleine haaien, schildpadden, dat soort dingen. Maar vooral dat kleurrijke, dat gaf echt zo'n magisch gevoel. En dat staat nog wel echt op mijn netvlies. En ik hoop dat ik dat nog heel lang op mijn netvlies hou. Want daar word ik heel vrolijk van.
Mooi, mooi. Ik vermoed dat we jou de komende jaren nog wel eens kwijt zullen zijn bij de opnames. En dan zit je waarschijnlijk ergens in Egypte of Curaçao of de Great Barrier Reef. Nou ja, hè, de plekken waar je gaat duiken in de wereld, ken ze niet allemaal. Maar dat zal vast nog wel gaan voorkomen dan.
Ja, dat denk ik wel. Ik schuif heel graag aan, Camille. Maar als jij net al die plekken benoemt, dan ben ik ook heel snel weer weg.
Oh, wat heb je nou weer gedaan? Enfin, we hebben een hele volle agenda. Wat gaan we doen, beste luisteraars? We gaan het hebben over alle geruchten omtrent Jumbo-Visma en Soudal Quickstep, de fusie. En wie gaat er nou weg en wie blijft er nou? En waarom gaat iemand weg? En ja, voor hoeveel geld gaat iemand weg? En daar zijn een hoop verhalen in de media. We gaan het uiteraard hebben over het Eredivisie voetbal. Ajax, Feyenoord, PSV gespeeld en met wisselend resultaat. En we gaan het uiteraard hebben over de Chasse Patate. Dit keer weer een sport die we nog niet eerder aan bod hadden, maar wel eerder aangekondigd hebben. We gaan het natuurlijk even hebben over het WK rugby. En we gaan het hebben over de Riders Cup in het moment van de week. En als mensen denken, de Riders Cup, wat is dat? Of de Rider Cup, moet ik zeggen. Want anders lijkt het een autosportevenement. Nee, wat is de Ryder Cup, Jorn?
Ja, de Ryder Cup, dat is het grootste golftoernooi ter wereld, waarin de beste golfers uit Amerika en de beste golfers uit Europa het tegen elkaar opnemen. En dus eigenlijk een beetje het equivalent van de Laver Cup in tennis, al is die Laver Cup volgens mij vrij recent. En de Ryder Cup die bestaat echt al tientallen jaren. Dus dat is echt gewoon het grootste golfevenement ter wereld. En met honderden miljoenen kijkers over de hele wereld. En het was heel leuk deze keer, heel spannend. En daar gaan we het straks over hebben.
In een nieuwe aflevering van Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp!
Max stap in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te over. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de balaar. Amazing performance.
Yo, hey!
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name.
I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Jorn?
Ja, Camille.
We beginnen natuurlijk bij, ja, wat vanuit ons interesseveld, we moeten beginnen met het nieuws uit de wielerwereld. En ja, waar staan we eigenlijk, Jorn? We hebben een hoop verhalen over een aanstaande fusie tussen Jumbo en Soudal. Ja. Ik moet zeggen Jumbo-Visma, want Visma zou juist blijven en Jumbo zou vertrekken. Dus Jumbo-Visma en Soudal. Dat zou volgens berichten die nu al een week of twee doorcijpelen in de media, zou een fusieploeg worden die Soudal-Visma zou gaan heten. En daar zou dan Quickstep als derde, min of meer naamgevende sponsor, bij beschikbaar zijn. Inmiddels is ook duidelijk dat Amazon een belangrijke sponsorrol gaat spelen voor de komende seizoenen bij Jumbo-Visma. En dat leverde dan weer vanuit de zijde van Patrick Evenepoel. Patrick Lefevre.
Ja.
Ja, wat ongemakkelijke Patrick's teksten, ja, op. Ja, maar dat leverde vanuit Patrick Lefevre weer wat ongemakkelijke teksten op over, ja, dat is misschien wel het derde wiel in de wagen. Hè? Want het leek in ieder geval goed in kannen en kruiken. Ondertussen staat er op diverse wielersites ook al dagenlang het nieuws dat de baas van, of de eigenaar moet ik zeggen, van Soudal Quickstep onderweg zou zijn naar overleg met Jumbo-Visma. Maar vooral ook met,
ja, met Robert van der Wallen, hè, de president-commissaris van Jumbo-Visma. Ook president-commissaris van PSV. Dus die zit, precies, eigenlijk een beetje in die Brainport-sponsor gebeuren. Hè, wat je bij PSV ook ziet. Waar Jumbo onderdeel van uitmaakt. Ook Max Verstappen wordt onder andere door die groep gesponsord. Dus Robert van der Wallen, dat is, dat is een miljardair. Voormalig eigenaar van Brand Loyalty. Dat heeft hij verkocht. En dat is een grote meneer in die sportsponsoring. En Robert van der Wallen die schijnt toch wel een beetje de initiator te zijn geweest vanuit de kant van Jumbo-Visma met samen met Richard Plugge om Quickstep eigenlijk op te peuzelen. Want zo ziet het er wel een beetje naar uit, Camille. Hè? Dat Jumbo
fusie,
eigenlijk,
hè, Jorn? Fusie.
Ja, fusie zeggen ze. Maar er zijn ook geluiden dat voornamelijk Jumbo-Visma de ploeg is die in stand blijft. Soudal als naamgever aanblijft als een soort hoofdsponsor. Amazon dat daarbij komt. En vooral de renners van Quickstep op zoek moeten naar een nieuwe ploeg.
Ja, in het nieuws vandaag in ieder geval dat voor 6 renners duidelijk is dat ze sowieso hun laatste koers voor Soudal Quickstep rijden. Waaronder Fabio Jacobsen.
Ja.
Die heeft al getekend. Maar Remy Cavagna bijvoorbeeld.
Seneschal.
Ik weet niet of die al ergens anders getekend.
Ja, Cavagna heeft volgens mij ook ergens anders getekend. Ik dacht, maar dat moet je me even schuldig blijven bij Movistar. Maar Seneschal heeft getekend bij Arkea. Dus dat werd vandaag ook bekend. Ja, dus veel renners die vertrekken, klopt.
Maar er was ook weer nieuws dat alle renners van Soudal Quickstep vrij mochten vertrekken op het moment dat er daadwerkelijk een fusie was. Dat nieuws kwam weer uit de hoek van Marca, Spaanse krant, en werd weer overgenomen door L'Equipe. En ja, daar zou dan weer in hebben gestaan in het artikel, maar dat heb jij denk ik gezien, hè, dat Remco Evenepoel in gesprek zou zijn met Ineos, hè?
Ja, dit is echt.
Hebben we dat niet eerder gehoord?
Ja, dit hebben we al veel eerder gehoord. En het is eigenlijk een reactie van L'Equipe op Marca. Dus dit is niet, ja, ik vond het niet heel sterk nieuwsbericht. Want Marca zouden ze inderdaad hebben gezegd van, ja, die fusie die gaat daar plaatsvinden. En dan zijn al die renners van Quickstep, of van Soudal Quickstep moet ik zeggen, die zijn dan in één keer, ja, vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ergens is dat logisch, want een ploeg kan maar maximaal 30 renners hebben. En als je Jumbo-Visma en Soudal Quickstep bij elkaar optelt, kom je rond de 50 renners uit. Dus er zijn, yep, renners die zullen buiten de boot vallen. Maar hoe ze dat nou precies intern gaan regelen, dat weten we eigenlijk niet. En L'Equipe die trok dan de conclusie, ja, als dan alle renners van Soudal Quickstep hun contracten als het ware worden verscheurd, ja, dan is Evenepoel degene die binnen 5 minuten bij Ineos heeft getekend. Zo stond dat letterlijk in dat artikel. Maar het is allemaal een beetje, ja, oorzaak, gevolg, denken van speculeren van wielerjournalisten. Het is nog niet
look at all these rumors.
Ja, precies. Er is nog niks van bekend. Nee.
Nee, en de grap is dat omtrent Evenepoel en Ineos vorige week ook al nieuws was. Namelijk wat in bijna alle wielermedia terecht kwam. Geraint Thomas, die in zijn podcast heeft gezegd... Ik zie het niet voor me, want Evenepoel haat Jumbo-Visma. En Jumbo-Visma haat Evenepoel. En voor de mensen die geluisterd hebben... Die hadden door dat er een behoorlijke laag ironie was en een behoorlijke laag humor.
Ja, was gewoon een grapje. Precies. Ik vind het wel leuk dat Thomas zijn eigen podcast heeft en dit soort dingen roept. Dat vind ik ook wel weer kleurrijk of zo.
Ja, maar mooi hoe zo'n soundbite dan ineens nieuws wordt. Hè? En, ja. En gewoon door iedereen als serieus neergezet wordt.
Met name in België. Ja,
maar de vraag is natuurlijk wel, waar staan we nu eigenlijk? Want... uiteindelijk moet er ook een goedkeuring van de UCI komen.
Ja.
Het overkoepelende orgaan voor de wielersport.
En dat moet heel snel, hè? Want 15 oktober.
En dat moet heel snel.
Ja.
Ja, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om het ontbinden van contracten. Van doorlopende contracten zelfs. Het is namelijk zo dat één ploeg, één sponsorploeg... twee licenties in bezit mag hebben. Dus het kan niet zo zijn dat Jumbo zegt... wij hebben een Jumbo 1... Althans, straks geen Jumbo meer, maar of het nou Soudal Visma wordt of Amazon Soudal Visma of Amazon Soudal Visma Quickstep, hoe het ook gaat heten. Maar zeg maar wat nu de ploeg Jumbo Visma is, die mogen niet een Jumbo Visma 1 en een Jumbo Visma 2 in 2024 hebben. Want dan heb je twee licenties in de World Tour. Dat mag niet. Je mag er maar één per ploeg hebben of per organisatie. Wat wel zou kunnen, is dat ze bijvoorbeeld een Pro Conti licentie hebben. Ja, ik zeg nog steeds Pro Conti, dat heet tegenwoordig anders, maar ik blijf het maar gewoon zo noemen.
Ja, we weten wat je bedoelt.
Dat kan wel. Precies. Alleen, ja, welke renners zitten erop te wachten om vanuit de World Tour af te dalen naar een Pro Conti?
Dat lijkt me een hele gekke constructie. Ik sluit niks uit hoor, maar dat lijkt me niet. Ik denk gewoon dat er dat gewoon twee licenties één worden, dat ze daar gewoon op richten en... Ja, dan is het afwachten wat er met al die contracten gaat gebeuren. Hè? Kijk, ik weet ook niet... of moeten die renners van Jumbo-Visma dan allemaal... worden die wel allemaal aan een contract gehouden? Of ja, want Roglic mag nou ook weggaan. Dus ik weet niet precies hoe dat dan helemaal in elkaar steekt. Hè? Ik kan me voorstellen dat renners als Lennart Hofstede... noem nog eens een naam. Nou, die zullen misschien ook wel op zoek moeten naar een andere ploeg... naar zo'n fusie, toch? Dat lijkt me ook niet helemaal zeker.
Sam Omen gaat al weg, hè? Dat is duidelijk.
Ja.
Nee, maar je hebt voorkomen terecht. De spotlight staat heel erg op Soudal-Visma of Soudal Quickstep. Ik ben helemaal aan het voorselecteren volgend seizoen.
Het is ook lastig, hè?
Nee, de spotlight staat heel erg op Soudal Quickstep natuurlijk, op die renners. En eigenlijk is dat ook een beetje, waarom jij ook zegt, nou, de overname. Want eigenlijk bekruip je onbewust het gevoel dat er bij Soudal Quickstep misschien wel meer renners uit zouden moeten dan bij Jumbo. Omdat Jumbo een succesvol of buitengewoon succesvol seizoen draait. En ja, eigenlijk de nummer 1 ploeg ter wereld is op dit moment. Hè? Dus denk je automatisch, alles wat uit Soudal in die fusieploeg vloeit. Nou ja, dan moeten ze wel heel sterk zijn. Hè? Dat zijn alleen de toppers.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet gezegd, want ja, of je nou knecht bent bij Jumbo of bij Soudal, er rijden bij Soudal hele goede knechten rond hoor.
Ja, die rijden er wel rond, alleen je moet nogmaals, je mag er maar 30 hebben. En als je kijkt naar die ploeg van Jumbo-Visma...
Maar het is niet gezegd dat je als knecht bij Jumbo, hè, dat je dan zeg maar wel automatisch in die selectie komt.
Nee, dat is zo. Maar ik zit dan, kijk, als je nu gewoon naar de renners kijkt die in 2024 dan een contract hebben bij Soudal Quickstep. Stel, die ploeg die was gewoon doorgegaan op de weg waar ze nu in zitten. Ja, dan zit je dan te denken aan toch jongens als Yves Lampaert inderdaad, die je dan door zouden kunnen vloeien naar zo'n superploeg. Maar ja, ik denk niet dat Soudal Visma, laten we het dan maar zo even noemen als tijdelijke titel, die zitten niet op een Alaphilippe te wachten. Want er zijn al zoveel kapiteins op een schip. En ja, Alaphilippe die lag al niet lekker met die ploeg zelf. Hè? Dit was toch al wat minder allemaal. Oh ja. Ik denk niet dat...
Met name met Lefebvre.
Ja, dat ook. Maar ik denk niet dat zo'n ploeg... Die willen groeien op paarden die op dit moment aan het winnen zijn. En die willen niet een paard dat vroeger heel goed was en dat ze nu moeten helen in één keer weer terug naar de top brengen. Dat zou een soort prestigeproject zijn. Terwijl ik denk dat Soudal-Visma alles behalve een prestigeproject is, maar dat zij gewoon willen presteren op de weg die Jumbo-Visma de afgelopen jaren heeft gedaan en dat de komende 10 jaar willen blijven doen. En dat is het hele idee geweest, ook vanuit de kant van Jumbo-Visma. Hè? Vanuit de kant van Robert van der Wallen, van Richard Pluggen, van waarschijnlijk ook Marijn Zeeman. Die willen deze fusie om een duurzaam prestatieklimaat te creëren. Omdat ze vrezen dat zij wat zij nu doen niet de komende jaren vol kunnen houden. En dat ze zullen worden ingehaald door het geld uit het Midden-Oosten en door het geld dat bij voornamelijk Ineos vandaan komt. En dat is de hele reden waarom Jumbo-Visma dit nu doet. Ik kan zelf geen andere reden bedenken. En volgens mij is dit ook al eerder uitgesproken.
Het is ook zo gecommuniceerd, ja. Hoor, min of meer, ja. Inderdaad. Ik vind het persoonlijk een vrij zwak argument. Want het is niet zo dat officieel weten we niet precies wat de budgetten zijn. Niet van Ineos, nee. Zeker niet van UAE.
Nee, daar kun je echt helemaal niet achterkomen. Die raad van bestuur en zo, nee. Die zitten ergens in het Midden-Oosten en dat is helemaal afgesloten. Die mensen hebben in feite niks met wielrennen van doen.
Weten we het niet.
Nee.
Maar we weten het ook van Jumbo-Visma niet. Ondanks dat die volledig openheid prediken en in dat opzicht ook vrij open zijn voor een wielerploeg. Maar ook van Jumbo-Visma kunnen we gewoon niet helemaal vaststellen. Ja, gaat er nou daadwerkelijk in die hele ploeg er doorheen? Wat betreft de wielerploeg, hè, want ze hebben al wel een paar weken geleden de scheiding gemaakt tussen de schaatsploeg en de wielerploeg. En dat was natuurlijk achteraf makkelijk te verklaren.
Ja,
met het oog op de komst van Amazon.
Ja, en het vertrek van Jumbo. Hè, toen dat werd aangekondigd, wist ik al gelijk. Ja, die schaatstak, die klikken ze nou gelijk los. Dat leek me vrij logische zet.
Jij zegt, het is bedoeld om een langdurig topsportklimaat te creëren.
Ja.
Waarvan ik denk, oké, maar dat had Jumbo-Visma al. Daar hebben ze Soudal niet voor nodig. Sterker nog, dat had Patrick Lefevre ook. Maar die staat erom bekend, of hij heeft althans zelf vaak genoeg in de media geroepen, dat hij om de zoveel jaar weer met zijn pet rond moet op zoek naar een nieuwe sponsor. Dus die had wat meer nood aan continuïteit. Jumbo-Visma heeft met Amazon een hele goede sponsor binnengehaald. Nog voordat er een fusie ondertekend is. Dus blijkbaar hangt dat sponsorschap niet van een fusie af. Ik vraag me werkelijk af, is dit eigenlijk wel een goede zaak voor de wielersport? Want ik ga je uitleggen waarom en dan hoop ik dat jij alle tegenstand heeft. 1. Ze trekken een volledige ploeg leeg aan renners. 20 man die laat in het seizoen nog maar eens even hun heil elders moeten gaan zoeken. 2. Er verdwijnt gewoon simpelweg een ploeg. Die licentie kan wel weer verkocht worden. Maar de vraag is of er een nieuwe grote ploeg instapt. Er zijn genoeg sponsors die weer uit de wielersport stappen. Dus ook al wordt die licentie verkocht, de vraag is of er een net zo succesvolle grote ploeg als die van Patrick Lefevre was en nog steeds is, of die ervoor terugkomt als die licentie verdwijnt uit de markt. En ja, ik zie eigenlijk alleen maar, nou, misschien wel negatieve kanten.
Ja, maar dat, kijk, het is een beetje een samenloop van ontwikkelingen. Laten we vooropstellen, ik zie dit ook niet als positief iets voor de wielersport. Waarom? Omdat er inderdaad nu een van de twee smaakmakers van het peloton, want dat was Quickstep jarenlang, nu gaat verdwijnen. En het bewijst eigenlijk een beetje de ontwikkeling in de wielersport die de laatste 10 jaar eigenlijk al is ingezet. En dat is dat shirtsponsoring in de sport bij het wielrennen niet loont. Of in ieder geval tekort loont, snap je? Jumbo stapt er niet voor niks uit. En dat is een van de redenen waarom ploegen heel veel moeite hebben, waarom Lefevre heel veel moeite heeft met een sponsor vinden, waarom Jumbo schijnbaar veel moeite heeft om sponsor te vinden. Die zochten een hel al, ja, dat weten we ook niet helemaal hoe het is gegaan, maar mogelijk in Saoedi-Arabië. Neom heette dat, Neom of zoiets. Daar waren ze mee in gesprek, maar dat was geklapt. Dus die zaten ook al het geld in het Midden-Oosten op te zoeken. Het lijkt wel alsof de wielersponsoring steeds meer in handen komt van nationale instanties. Hè? Astana, Kazachstan, UAE, er zijn de Emiraten, Bahrein, Israël, noem maar op. Dat lijken de stabiele sponsorfactoren te worden in het wielrennen. En het lijkt wel alsof Jumbo-Visma, Robert van der Wallen, Richard Plugge, op zoek zijn naar een houdbare constructie waarop zij jaren mee kunnen. En dat, dan is het logische gevolg dat zij op zoek zijn gegaan naar groei. En die groei die zoeken zij waarschijnlijk in België. Hè? Want dat is een wielergek land. En zij pakken gewoon de meest populaire ploeg in België. Dat zijn de Soudal Quickstep. En zij dachten, goh, dit is misschien wel interessant. En zo'n Lefebvre dacht, goh, ik vind het persoonlijk ook wel interessant. Want heel eerlijk, Camille, ik zie dit ook al een beetje als een exit-strategie van Patrick Lefebvre. En hij zegt dat ook tussen neus en lippen door. Van, ik moet er een keer mee stoppen en ik ga wel in de Raad van Commissarissen zitten. Dus dat is, ja, het is een samenloop van omstandigheden dat dit gebeurt. Alleen, ja, dat het positief is, dat daar ben ik ook niet helemaal zeker van, inderdaad. Dus ja, het is jammer eigenlijk dat het gebeurt.
Voor de luisteraars die onbekend zijn, maar dat geloof ik haast niet, maar met de podcast In het Wiel van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam van het AD, ga die vooral luisteren over de fusieplannen. Thijs legt daar ook heel briljant uit waar de cultuurverschillen van deze twee ploegen enorm op elkaar botsen. Maar ook opvallend vind is, het is een Nederlandse ploeg, hoe je het went of keert. Er zit Nederlands management op, er zit een Nederlandse manier van modus operandi op. En die is anders dan de Vlaamse. Dat is evident. Hè?
Zeker.
Er zijn evidente verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Ondanks dat de wielersport in Vlaanderen, in heel België, maar zeker in Vlaanderen, een veel grotere, breder gedragen sport is met veel meer media-exposure dan in Nederland.
Ja, en veel meer jongetjes die gaan
wielen. Ik geloof er geen bal van dat je je daarin kan inkopen als Nederlandse ploeg. En Richard Plugge en Marijn Zeeman blijven de dagelijkse touwtjes in handen houden. Weliswaar zou de eigenaar van Soudal Quickstep, die Tsjechen,
Bakala,
die zou op de achtergrond mede-aandeelhouder worden. Maar de dagelijkse leiding blijft Nederlands. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren hoor. Dat die ploeg in Vlaanderen omarmd wordt als zijnde. Nee. Dan kun je nog zoveel Belgen in je ploeg hebben.
Nee, dat gaat ook niet gebeuren.
Maar het blijft een Nederlandse ploeg.
Nee,
dus dat argument wat je net zei, ik vind het prachtig geformuleerd. Ik vrees dat het alleen maar een centenkwestie is. En
dat is
kun je
ook
inderdaad in de. Ja, maar dan kun je in de media roepen, ja, we zijn bang voor het geld uit het Midden-Oosten. Onzin, want Jumbo-Visma had de afgelopen jaren een ruim budget, in ieder geval een voldoende budget om de nummer 1 ploeg ter wereld te worden. Dus ja, moeten ze dan vrezen voor een wat ruimer budget van Ineos? Nou, dat is niet gebleken. Tuurlijk zitten allerlei tendensen in. Hè? Chris Froome die zwaar geblesseerd raakt en eigenlijk ja, de leidende rol kwijtraakt in die ploeg, enzovoorts, enzovoorts. Nou, UAE, kun je zeggen, waren ongelooflijk goed bezig met Pogacar. En toen werd hun strategisch meesterbrein werd weer getroffen door kanker, waardoor die op de achtergrond verdween. Alan Piper. En zo zijn er natuurlijk allerlei incidentele zaken die maken dat een ploeg het ene seizoen beter rijdt of succesvoller is dan het andere. Maar wat de gemene deler is, is dat Quickstep over de afgelopen 20 jaar, en dan noem ik het maar even Quickstep vanwege alle verschillende titelsponsors erbij, maar Quickstep over de afgelopen 20 jaar, zo niet de, dan in ieder geval één van de meest succesvolle ploegen was. En ja, die wordt gewoon uit het veld getrokken. Natuurlijk snap ik best dat Lefebvre met pensioen wil. Dat hij die 15 miljoen wil cashen voor zijn ploeg.
Ja.
Nou, 15 miljoen is de ploegwaarde. En hij zou daar een derde geloof ik van hebben. Dus dat zou 5 of zo zijn. Gaat nog wel belasting vanaf. 3 miljoen. Kun je aardig pensioen van doen. En dat is hem gegund. Hij heeft een lange, succesvolle carrière in de wielersport achter de rug. Maar het is allemaal een kwestie van centen. En dat ja, ik zie er alleen maar verliezers eigenlijk bij. Helaas.
Kan je helemaal volgen. Alleen, dan wil ik daar toch iets tegenover zetten. Want jij zegt net, het is een Nederlands sentiment hè, binnen die ploeg. Het is een Nederlandse ploeg met een Nederlandse leiding. En ondanks dat dadelijk de hoofdsponsor op papier, namelijk Soudal, Belgisch is, zal het nooit in België gaan aarden. Ik wil daar twee dingen tegenover zetten. Wat nou als ze een Belgisch vlaggetje ervoor plukken? Hè, dus dan heb je toch nog ergens een beetje een Belgische uitstraling. En als die ploeg nou toch met Evenepoel aan de start kan verschijnen van grote wedstrijden. Met Van Aert, met Thijs Benoot, met misschien wel Yves Lampaard. Zou die ploeg dan niet omarmd worden in België?
Ja, laten we meteen dan doorstomen naar ons volgende onderwerp. En dat heeft alles te maken met het nieuws omtrent Primoz Roglic. Dat is eigenlijk het verlengde van het gesprek wat we al doen. Ja, natuurlijk, Jorn. Als Evenepoel in die fusieploeg zou gaan rijden, dan zou dat enorm helpen in de coverage voor die ploeg. Dan zou dat enorm helpen in dat mensen toch meer supporteren voor Evenepoel. Maar zolang Petlev niet de dagelijkse leiding van die ploeg zou hebben, maar Marijn Seeman en Richard Plugge,
ja,
denk ik dat het als een Nederlandse ploeg beschouwd wordt. Net zoals DSM, ik heb het in een vorige podcast geloof ik ook
al
geroepen, DSM een tijdje een Duits vlaggetje had. Hè?
Ja.
Is een licentiekwestie, meer niet. Maar denk je dat het in Duitsland als een Duitse ploeg omarmd werd? Nee, natuurlijk
niet. Nee joh, maar dat is in heel veel landen niet zo. Hè? Dat die ploegen...
Nee, dus je kunt er een Belgisch vlaggetje, ja, je kunt zelfs de licentie in België parkeren, want dat is natuurlijk ook de kwestie. Bij welke bond wordt die licentie geparkeerd? Heeft ook te maken met welke controlerende instanties heb je.
Ja, de Italiaanse ploegen die in Ierland gingen, een Iers vlaggetje gingen rijden.
Bijvoorbeeld.
Ja. Of met een Japans vlaggetje, heb ik ook nog gezien. Hè? Maar dat was dan meestal dat Nippo of Shimano.
En het is wat dat betreft ook niet onhandig, hè, als je een Midden-Oosten licentie hebt. Nee, want,
weten we toch niks van.
Nou ja, afijn, laten we deze suggestieve opmerking eventjes parkeren. Maar nee, we gaan het afwachten. Ik ben heel, heel, heel benieuwd. 1. Of de UCI het een en ander gaat goedkeuren. 2. Hoe dat dan vormgegeven wordt. En 3. Wat voor consequenties dat voor al die renners heeft. En ik ben er wel een beetje bang voor dat voor deze en gene misschien wel betekent dat ze ineens contractloos zijn en geen nieuwe ploeg meer zullen vinden. Maar goed, laten we hopen dat het allemaal wel positief uitpakt. En we blijven dat nieuws sowieso volgen en daar volgende week op terugkomen. 1 ding is inmiddels wel duidelijk uit alle speculaties van de afgelopen week, Jorn. Iedereen en alles, en zijn moeder, en wij hebben het gehad over wat als er een fusie zou komen. Wat als Evenepoel in die ploeg terecht zou komen. Dan is het einde verhaal voor Primož Roglič. Dat deden we allemaal speculatief. Onder het motto, we hebben het de vorige podcast uitgebreid over gehad, onder het motto, die zijn best wel compatible qua type renner. Nu is duidelijk dat Primož waarschijnlijk die conclusie ook getrokken heeft en heeft gezegd, beste Jumbo Visma, beste Richard Plugge en Marijn Seeman, ik wil graag mijn doorlopende contract gaan ontbinden en elders gaan fietsen.
Ja, en toen zeiden Plugge en Seeman, ja, dat is goed. Ze is nog in de media geroepen, hij is de koning van onze ploeg. En daarna gewoon, ja, is goed, ga maar. Dus als ze dat ook doen, dan ik kan mij gewoon niet voorstellen, ook omdat Lefebvre het al heeft gezegd, dat die ploeg dan, sorry dat ik terugkom op het onderwerp, die moet toch aan Evenepoel aan het trekken zijn op het moment. Dat kan bijna niet anders. Wesley die zei het vorige week in de podcast, Roglič en Evenepoel lijken qua redders best wel op elkaar. Dus het is ook wel logisch dat als Roglič weggaat, dat Evenepoel zijn plek in die fusieploeg, ja, die is eigenlijk helemaal mooi geplaveid, weet je wel. Een gespreid bedje wordt hem aangeboden om in die ploeg de plek van Roglič in te nemen. Dus het is, ja, het lijkt mij 1-1 is 2. Maar goed, Roglič, einde van een tijdperk. Weg bij Jumbo-Visma.
77 overwinningen volgens mij.
Ja, niet normaal. Die man, hij is zijn afscheidsweek is hij ook weer knallend begonnen met overwinningen in Emilia, in de ronde van Emilia. Heb je dat gezien, Camille? Hoe die Pogacar uit het wiel reed? Nou joh, dat was echt... Nou, ik heb hem nog nooit zo... Ja, monsterlijk gezien was het gewoon. Hij reed weg alsof die andere gasten gewoon achteruit aan het trappen waren. En daar zaten echt niet... Daar waren geen pannenkoeken, hè. Dat was Pogacar, dat sowieso. Maar ook een Woods, die zat daar Chicone, onder andere bij. Yates.
Yates.
Ja,
dat, of Yates, ja.
Ja, goed. Dan ben je gewoon klasbak.
Het mooie was, Jorn, ik had de beelden opstaan, maar het geluid uit, om diverse redenen. En ik zag de eindsprint, wat een eindsprint bergop was. Een verschrikkelijke pukkel, hè, waar ze tegenop moesten. En op het moment dat Roglič, hij zat de hele tijd op het vinkentouw. Hij leek al een paar keer eerder aan te zetten. Maar UAE was gewoon ongelooflijk goed aan het fietsen in de finale. En op het moment dat UAE het hele soepzootje losgereden had op een man of 6 na, dacht ik, ja,
6 man,
ik weet
klopt.
Niet of Primož, ja, zoiets. Hè? Ik weet niet of Primož wel zo sterk is, want op dat moment was dat guitige wat hij een kilometer of wat eerder had gehad van, nou, even aanzetten, even naar de kop rijden, even uit het wiel komen, even laten zien dat ik er ben. Dat was ineens eventjes in de groep geabsorbeerd, om het maar zo te noemen. En toen gingen ze dus Pogacar zetten aan. En Primoz counterde onder andere, volgens mij was
ja,
het...
Ja, ik kwam weer buitenom. Ook, ja. Primoz zette eigenlijk echt... Ik vind zelf, de echte sprint werd door Roglic vrij vroeg en als eerste aangezet. Kwam hij buitenom. En ja, daar niemand heeft meer in zijn wiel gezeten. Het was echt ongelooflijk.
Maar ik zat dat te kijken zonder geluid en ik dacht, die gaat zo een liedje fluiten.
Ja.
Echt, dacht, ja. Zonder te ademen, noem je dat.
Het was echt, het was gewoon angstaanjagend.
Ja, dat beloof wat voor Lombardije aankomende zondag. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het namelijk hebben over wat jij terecht zei, einde tijdperk. Primoz Roglic is eigenlijk de belichaming van de wederopstelling van wat de ongelooflijke downfall van de Rabobankploeg was. Een Via Blanco en heel kort Belkin in, wat was het toen, Lotto Jumbo?
Lotto Jumbo, ja. Ja, we gingen van Rabobank naar Blanco, naar Belkin, naar Lotto Jumbo. Dat Belkin, dat was heel raar. Dat was toen van die tour van Bouw en Lau. Weet je nog, Camille? Dat race in Belkin. Er waren Routers. Geen idee wat die Amerikaan kwam doen, maar was ook zo weer weg.
Routers en andere computerspulletjes, kabeltjes en dat soort dingen. Ja, die pakte even goede publiciteit. Ja. Maar in ieder geval, het werd in 2016 Lotto Jumbo. En dat was volgens mij, of was 2015 het meest armatierige jaar? Nou, één van de twee. Maar het jaar erop was ook niet heel veel beter.
Nee.
Of het jaar ervoor.
Het was
in ieder geval een ploeg die toen op de allerlaatste plek in de rankings van de World Tour stond.
Ja, en waarbij Sepp van Marke iedere wedstrijd lekker reed. Dat was ook nog iets, hè? Dat is gewoon, die rijd ik best wel goed, maar die had altijd pech.
Nou, dat heeft hij overigens daarna keurig volgehouden, hoor. Dat wel. Dat is gewoon de Sepp van Marke.
Ja, dat is niet opgehouden maar... toen, hè? Nee, arme Sepp.
Nee,
ja.
Nee maar goed. En Lars Boom, de eeuwige kandidaat was, maar eigenlijk helemaal geen kandidaat meer was.
En Theo Bos nooit een toeretappe heeft gewonnen.
Nee, trouwens Lars Boom wel. En dat was wel een hele mooie etappe ook. Dat wel.
Ja, maar dat was bij Belkin, hè? Dat was nog onder Belkin.
Ja, dat was nog Belkin. Ja, je hebt gelijk. Even, toen tekenden ze in 2016 een renner. En ik ga echt, beste luisteraars, niet zeggen dat het een... ging ik bijna wel doen. Ik ga dus niet zeggen waar die eerder mee bezig was. En dat hij daar zwaar geblesseerd bij raakte. En toen dacht voor het herstel, nou, laat ik eens gaan fietsen. Het was in ieder geval een onbekende renner uit Slovenië. Boah, niet echt dat je zegt een heel groot wielerland. Wel een groot sportland, ja,
toen nog
geen
niet.
Groot wielerland.
Toen nog niet.
Die zat in een ploegje waar ook nog wel wat vraagtekentjes over de manager en zo te plaatsen waren. Maar daar werd bij de ploegleiding, die toen al in handen van Richard Plug en Marijn Semel was, duidelijk gemaakt van, we hebben hier een talentje. En ja, daar moet je toch eens mee gaan testen. En dat hebben ze toen gedaan. En ze waren eigenlijk stom verbaasd over de waardes die hij trapte. De man kon nog niet heel erg goed sturen. De man had zeker nog niet heel veel wielerervaring. Hè, op een laag niveau in Slovenië. En
ja, en een mountainbike. Dus een beetje op de mountainbike begonnen.
Ja.
Na die andere carrière die wij niet benoemen. En daarna is die inderdaad in dat Adriamobiel ploegje gekomen. Dat is die een beetje een soort van de nationale ploeg van Slovenië. Waar hij voor heeft gereden. Ik weet niet of Pogacar daar ook voor heeft gereden. Maar in ieder geval Roglic wel. En toen is hij via het netwerk, volgens mij van Marijn Zeeman, is die binnenkomen rollen, letterlijk. Ze hebben hem op die rollenbank gezet. En wat jij net zegt, die wattagetest, ja, daar sneuvelden alle records. Die gasten die wisten gewoon niet wat ze zagen. En ja, vanaf de allereerste minuut wist Marijn Zeeman, dat weet ik 100% zeker, van dit is de jackpot. Hier hebben wij goud in handen en hier gaan wij heel veel plezier aan beleven. En het resultaat mag er zijn, hè, Camille? 3 keer voor Vuelta.
Nou ja, kijk, heel kort de chronologie afmaken. 2018 was het jaar dat Tom Dumoulin nog bij DSM reed. Nee, toen was het nog Sunweb reed. En tweede in de Tour en tweede in de Giro werd nadat hij in 2017 de Giro gewonnen had. Ja. En Nederlands hoop in bange dagen was. Wat betreft winnen we eindelijk weer eens een Tour de France. En daar kwam in die Tour van 2018 ene Primoz Roglic even dat karretje in de poep rijden. Althans in één etappe.
Ja, met die afdaling. Waarin die motor.
Ja, met die afdalingen.
Ja.
En dat was eigenlijk het moment dat iedereen zoiets had van, jakkes, wat is die man aan het doen? Hij rijdt tegen ons.
Het is niet helemaal waar, Camille. Want in de Giro had hij ook al een keer... had hij toen ook niet een etappe... dat was toen won Dumoulin wel, hè? Dat was die openingsrit in de Giro, toch? Dat hij op 1 seconde van Roglic won. Maar toen was het eigenlijk al een soort teken aan de wand, vond ik. Want dat was de eerste keer dat Roglic in een grote ronde iets liet zien. Maar het klopt, die etappe in de Tour met die motor... Toen gingen we Roglic echt aan het werk zien, ook met die klassementsrenners. Ja, klopt.
Ja, dat was eigenlijk voor mij in ieder geval doorbraakjaar.
Was ook zo.
En toen kregen we natuurlijk de beroemde Tour met de finish op La Planche de Bellevue, waarin Pogacar ongenadeloos toesloeg. En dachten we met z'n allen ook wel van, oei, is dit nou die ultieme wereldtopper of is dit... Alla een Thomas, iemand die er altijd dichtbij zit en hem kan winnen, maar hem ook niet kan winnen. En dat heeft hij daarna, in de jaren erna, toch wel heel duidelijk gemaakt door in ieder geval 1 keer de Giro en 3 keer de Vuelta te winnen. En ja, misschien ook nog wel kanshebber op de Tour zou zijn geweest, waar het niet dat hij ook wel een beetje een tendency heeft om nogal vaak het asfalt te begroeten. En dat op momenten doet dat het heel ongelukkig is. Stroopbalen, dat soort zaken. En dus denk ik, Jumbo-Visma is op en top geprofessionaliseerd. Is een van de leading ploegen in de wielerwereld geworden. En daar hadden ze Primoz Roglic heel, heel hard bij nodig. Terecht dat Richard Plugger zegt, hij is onze koning. Maar het is ook verbazend hoe gemakkelijk ze hem laten gaan. Tenzij, Jorn, en dat argument wil ik jou voorleggen... Tenzij dit een vriendendienst is in de categorie. Oh, je kan ergens anders 6 miljoen krijgen. Want dat verhaal gaat rond. Ja, dat hij ergens getekend heeft voor 3 jaar aan 6 miljoen. En Richard Plugge en Marijn Zeeman hebben gezegd... Ja, vriend, maar dat kunnen we je helaas niet betalen. Want dat hebben we niet. Dus we gunnen je het allerbeste dan maar elders.
Het is niet, ik denk niet dat het helemaal zo is gegaan. Want ik denk, hij had natuurlijk wel gewoon een contract. Hè, en... Hij heeft het ook...
2 jaar nog, hè? Ja,
ja, kijk, het is niet zo gegaan. Want anders had hij al... Dan gaat dat ieder jaar zo, snap je? Met van die toppers zoals Roglic. Het is zo gegaan. Hij heeft wel degelijk een contractaanbieding gekregen. Of in ieder geval, hij had al eerder een contractaanbieding op zak. Hij hoorde van die fusieplannen. Er is het een en ander besproken. En het is zo gelopen dat Roglic heeft gezegd... Goh, ik denk niet dat ik in dit plaatje pas waarop, en dan komt inderdaad het woord vriendendienst ter sprake, waarop ik denk dat Marijn Zeeman, Richard Plugge en Primoz Roglic er gewoon niet met elkaar uitkwamen over het toekomstperspectief en dat er toen dat is gezegd, ja, dan gunnen we jou wel deze transfer. Want ja, je kunt moeilijk met een ongelukkige Roglic aan het nieuwe seizoen gaan beginnen, wetende dat het plaatje gewoon niet klopt en... Dat wil je niet met iemand die jou jarenlang al die succes heeft gegeven. We moeten er wel even bij stilstaan, Camille. Dit is de beste buitenlandse renner die ooit een Nederlandse dienst heeft gereden in het wielerpeloton. Dat durf ik wel zo te zeggen. En zeker als je kijkt naar zijn palmares. Hij heeft eigenlijk alleen maar de Tour niet gewonnen. Voor de rest, en hij is nooit wereldkampioen geweest.
Ik vind wel dat je Erik van der Aarde nu ernstig tekort doet, hoor. Maar
hoeveel rondes heeft Erik van der Aarde gewonnen?
Ja, 0.
Ja, nou...
Oh, wel, nee. Ronde van Vlaanderen. Ho, ho,
ja,
ho, ho, ho.
Maar luister... Maar... Ja, maar nee. Dat, volgens mij...
Alle gekheid op een stokje.
Rolf Seuris heeft ook kort, geloof ik, de Ronde van Vlaanderen voor Rabobank gewonnen. En dat is ook niet...
Nee.
Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ja.
Primoz is een grootheid. Niet alleen voor Jumbo-Visma, maar zeker in de wielerwereld. Dat is gewoon evident. Staat al jaren bij de top 5 beste coureurs op de lijstjes. En daarom, wederom probeer ik er een beetje... ik als rasromanticus en daarom ook zo'n groot liefhebber van de wielersport... probeerde toch een beetje die romantische jus af te schrapen. 1, Roglic is 33.
Ja.
Dat is een factor die meespeelt. Hij had nog wel 2 jaar contract, maar toch. De man moet aan zijn pensioen gaan denken. Hè? Zoals Chris Froome dat ook deed na zijn ongeluk. 2... Hij is inmiddels, laten we heel eerlijk zijn... hij is inmiddels in de pickorder bij Jumbo-Visma voorbijgestreefd... de Jonas Vingegaard.
Ja.
Was dat niet gebeurd, dan hadden ze hem waarschijnlijk niet zo makkelijk laten gaan... als ze het ogenschijnlijk nu doen. 3, er zijn fusieplannen en daar zit ene Remco Evenepoel in het schepnet. En ja, of die erin blijft hangen of niet... dat moet je zien als dat schepnet uit het water getrokken wordt. Maar voorlopig lijkt dat dezelfde vis te zijn als Primoz. Min of meer dezelfde vis. Ik denk dat die drie factoren heel erg meespelen. En daar komt on top of that bij dat blijkbaar, maar ook dit is weer uiterst speculatief, beste luisteraars, maar dat blijkbaar in de afgelopen Vuelta ineens het sponsorschap van Amazon misschien toch wel een rol gespeeld heeft in de bescherming die vanuit de ploegleiding uiteindelijk gegeven is aan leider Sepp Kuss. Ja, dat dat ook een rol speelt en dat Primoz dacht, wacht even, niet alleen word ik in de Tour nu misschien wel voorbijgestreefd door Vingegaard in de pickorde, maar blijkbaar is Sepp Kuss nu ook een stap omhoog gaan op de ladder. En dat zou wel eens met die nieuwe sponsor te maken kunnen hebben. Als je al die elementen bij elkaar optelt, denk ik dat dat gemaakt heeft dat hij heeft gedacht. Want je kunt veel van Roglic zeggen. Hij zegt meestal niet zo heel veel. Maar je kunt wel veel van hem zeggen. Maar loyaal is hij altijd geweest.
Altijd.
Ik heb Roglic nooit kunnen betrappen op iets wat ook maar op enig eigen belang leek, behalve in deze Vuelta.
Ja, hij heeft zich voor het eerst een keertje uitgelaten. Ja. Ja. Maar de loyaliteit aan de ploeg, die heeft hij zelfs toen, vond ik hem zeg maar loyaler dan de meeste renners in die situatie zouden hebben kunnen laten zien.
Zeker dan Remco. Ja. Ja, absoluut. Nee, maar dat, het is evident dat de verbintenis tussen Jumbo-Visma en Roglic, dat die heel sterk was. Hè? Roglic beseft ook ten drommels dat zijn carrière ook van Jumbo-Visma afhing en afgehangen heeft. Dus ik denk dat het in dat opzicht uiteindelijk wel met een French handshake bezegeld is. Ja. En dat dat inderdaad vanuit je bent de koning die ons omhoog geholpen heeft voortkomt. Maar ik denk ook wel dat er allerlei economische factoren, zoals ik die net benoemde, hier de doorslag in gegeven hebben. Ik vind het hoe dan ook, ik had nooit gedacht dat ik dat bij Primoz Roglic zou ervaren. Maar ik vind het buitengewoon spijtig dat hij weggaat. Het is echt the end of an era. Wat dat
betreft. Het is echt een einde van tijdperk. Daar ben ik echt helemaal met je eens. Alleen, ik gun hem de stap. Ja, maar ik gun hem de stap ook wel. Want op het moment dat je echt voor die toerzegen wil gaan, en die toerzegen die gun ik hem echt enorm erg. Nou, wat er is gebeurd, ook toen de planche Belfië.
Ja.
En ja,
dat moet hij.
Maar wat jij net zegt, hij is voorbijgestreefd door Vingegaard in de pickorde. Dus hij moet wel.
En toch, vorig jaar stopte Dumoulin. Oeh, die DL. Dit jaar zien we dan Roglic vertrekken. En zoals dat bijvoorbeeld bij Ineos toen nog Sky gebeurde, toen Froome geblesseerd wegviel. Eerst leken ze drie kopmannen te hebben die alles konden winnen. En ineens hadden ze er eentje die misschien kon winnen. En dat voor een paar jaar achter elkaar.
Ja, vergeet niet dat ik heb helemaal gelijk, maar vergeet niet dat Thomas dit jaar bijna de Giro had gewonnen. Dat al veel.
Daarom zeg ik bijna en kan, maar ze hadden eerst Thomas Froome en Wiggins. Onze Colombiaans vriend.
Ja, daarvoor nog Bernal. Maar daarvoor Bernal ook nog Wiggins natuurlijk. Hè? Het is daar ingezet.
Ja, maar dat is veel verder daarvoor. Nee, ik bedoel echt in die era Froome, Thomas, Bernal. Thomas en Bernal, die gewoon om de winst in de Tour aan het strijden waren. Weet je nog? 2019 volgens mij. Hè?
Ja, maar ook natuurlijk met Dumoulin, met Froome en Thomas al. Dus dat, ja.
Ja, precies. Dus sterke ploeg met 2-3 kopmannen die een grote ronde konden winnen. En toen viel Bernal ongelooflijk hard te pletteren tegen een vrachtwagen. En moet nog steeds terugkeren op dat niveau van toen. Froome had dat al meegemaakt en ineens hadden ze Thomas die op zijn oude dag nog een ronde kan winnen, want zo sterk is hij, maar zeker geen garantie is. En zo zie je dat hegemonieën van ploegen ook bij de waan van de dag zijn. En dat, daar moet Jumbo-Visma wel rekening mee houden. Het schijnt allemaal definitief te zijn, hè, dat Roglic weggaat. Hij heeft het immers zelf in de media al geroepen. Maar ik had daar, als ik Richard Plugger was, misschien wel 6 miljoen voor over gehad, hoor, om die man te houden.
Ja, maar als hij niet wil,
houdt het op.
Ik denk gewoon dat de samenloop van omstandigheden gewoon heel erg Roglic heeft uitgenodigd om te zeggen, ik moet deze stap voor mezelf nemen. Volgens mij heeft hij gewoon één doel, dat is die Tour. En verder wil hij, geloof ik, op de Olympische Spelen nog wel een keer goed voor de dag komen. Maar die Tour, ja, die ontbreekt nog, hè. En dat snap ik ook wel. Als je kijkt naar zijn palmares, hè, 3 keer Vuelta, 1 keer Giro, Luik, Bastenaken, Luik. 19 etappenzegers in grote rondes. En ja, ook nog Tirreno gewonnen, Parijs, Nice, Baskeland. Het maakt niet uit. Hij heeft bijna alles gewonnen, behalve die Tour, Camille. Dat kan eigenlijk niet, ja, voor zo'n renner als Primoz Roglič, dat hij dadelijk zijn carrière beëindigt en die Tourzege niet heeft. Zo'n grote renner, dat is bijna niet voor te stellen.
Dan krijgt hij het Vignon-effect aan zijn broek hangen, hè? Dat niemand onthouden heeft dat Vignon 2 keer prachtig de Tour gewonnen heeft. Dat ze alleen onthouden hebben dat hij hem 1 keer heel hard verloren heeft op 8 seconden. Zo zou dan ook Laplanche altijd aan de wielenbroek van Roglič blijven hangen.
Ja, of aan het helmpje.
Hij die Tour nooit zou winnen.
Of aan het helmpje.
Ja, precies, aan dat helmpje, ja. Maar we gaan dat volgend jaar zien wat dat gaat brengen. Ik vind het in ieder geval, het geeft mij een zwaarmoedig gevoel dat hij weggaat. Dat is sowieso duidelijk.
Ja, helemaal mee eens. Het is spijtig. Maar nogmaals, het is ook Roglič bij een andere ploeg natuurlijk van harte gegund. Hè. Ik hoop van harte dat het, stel hij gaat naar Ineos, dat hij daar ook gewoon zijn draai gaat kunnen vinden. En dat hij met Vingegaard kan gaan strijden. En Pogacar om de winst in de Tour. En misschien wel ook Evenepoel. Hè. Wie weet welke ploeg die rijdt volgend jaar.
Jorn,
ja.
Ik ga je geen antwoord vragen, maar beeld je het alleen even in. Even om iedereen kippenvel te bezorgen. Het zou toch wat zijn, hè? Dat Roglič weggaat en dat Evenepoel dan niet komt.
Ja, ja, ik zei net al, hè, dat gespreide bedje dat ligt klaar. En dat er vervolgens dat er helemaal niemand in komt te liggen. Ja.
En dan laat ze oma ook nog gaan, verdorie. Nou ja, enfin. Tijd voor ons volgende blok. Zullen we het over voetbal gaan hebben?
Ja, goed idee.
Jorn?
Yes.
Hey, alsof we opnieuw beginnen. Jij moet genoten hebben van afgelopen Eredivisie weekend. Dat kan gewoon niet anders.
Ja, ik heb genoten van mijn eigen
als
club
PSV
natuurlijk.
Fan, hè?
Ja,
precies.
Ik heb genoten van mijn eigen club. Alleen het is wel jammer dat ze de score niet wat groter maakten. Want PSV miste enorm veel kansen tegen Volendam. Nou zei het niet dat Noah Lang die bal hartstikke goed binnenschiet. En die Malik Tilman, hè, die nieuwe nummer 10 van PSV. Nou, die begint nou ook te draaien. Dus het zijn happy days, zouden ze zeggen, in Groot-Brittannië als het gaat om PSV op dit moment.
En in het verlengde daarvan kunnen we meteen concluderen dat Feyenoord, waar we het niet al te lang over gaan hebben, want Wesley kon helaas vanavond niet aanschuiven vanwege drukte. En overigens voor de oplettende luisteraar moeten we dan al zeggen, Gino zit ook met beslommeringen richting verkiezingen van november. En dus ook niet beschikbaar voor vanavond. Zullen vast weer aanschuiven in een van de volgende. Maar daardoor zal ik Ajax even moeten vertegenwoordigen in dit geval. En daar kan ik best kort over zijn. Feyenoord speelde heel goed.
Ja,
kunnen we,
ja, die spits van hen. Hè? Die
Menes viel geblesseerd uit, dat is jammer.
Ja, dat is jammer, maar die andere spits, daar is Wesley dan wel heel enthousiast over, denk ik. Ik vind het vooral een hele snelle spits.
Hoe heet dat?
Minte heet hij.
Minte, ja.
Ja, die Gambiaan. Die hebben ze geloof ik gehuurd van Newcastle. Maar goed, daar moet Wesley het allemaal lekker over gaan hebben. Die speelde heel goed afgelopen weekend. Dus dat is ook wel, daar zal hij wel enthousiast over zijn.
Ik wil voorstellen dat we uit eerbetoon even kort iets zeggen over Etienne Vaassen, de doelman.
Zeker.
Omdat het er afschuwelijk uitzag. Gelukkig weten we inmiddels dat het allemaal redelijk goed gaat. Hij is vandaag op maandag uit het ziekenhuis vertrokken. Kwam hard in aanraking met Brian Brody. En dat zag er niet heel fijn uit. Iedereen en alles dacht meteen aan Nouri of aan Eriksen. Zeker toen er... En ik weet niet of dat, want ik heb het niet live gezien. Ik weet niet of dat het nieuws naar de hand was of op de beelden ter plekke te zien was. Maar er werd al vrij snel duidelijk dat er gereanimeerd was.
Dat was duidelijk, hoor. Ik heb het live gezien, ja, Camille. Het was met die doeken en die spelers eromheen. Het was precies hetzelfde als toen met Christian Eriksen.
Met
Nouri heb ik nooit live gezien. Tenminste, ik heb die beelden wel ooit een keer gezien. Maar ja, ook eigenlijk heel snel weggeklikt. Want het is verschrikkelijk om te zien. Maar met Eriksen heb ik het allemaal live gezien. En dit was... Echt identiek. identiek. Gewoon met die spelers die eromheen staan, met de rug er naartoe, die het eigenlijk aan het afdekken waren. Maakt niet uit of ze van Ajax of RKC waren. Ja. Doeken eromheen. Rennende dokters van beide partijen, ook van Ajax, die goed, daar naartoe renden. Dat is echt verschrikkelijk.
Het mooie ervan.
Ja. Ja.
Nou, mooi. Wat moet ik heel anders formuleren? Het feit, en het spreekt voor zich, je hebt als dokter immers de eed afgelegd, maar het feit dat ongeacht of je clubarts van Ajax bent of niet, iedereen daarbij betrokken was. Dat vond ik in ieder geval hoopgevend. Er is ook in de voetbalwereld nog zoiets als de menselijke maat. Gelukkig.
Ja, en je merkt ook wel, kijk, het is natuurlijk heel erg wat er met Eriks is gebeurd. En we moeten echt God op de blote knieën bedanken dat hij dat heeft overleefd en dat hij daar gewoon nog uiteindelijk heeft kunnen voetballen en zo. Alleen, ik denk dat incident met Eriksen toen op het EK, meen ik. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat dit protocol heel goed uitgevoerd kan worden. Hè? Je zag echt wel dat er gelijk werd gereageerd op dat veld. En dat hebben we het gewoon over een eredivisiewedstrijd bij RKC. Hè? Met alle respect voor RKC. Maar dat protocol zat daar prima in elkaar. Dat is gewoon breed uitgetrokken naar wat daar is gebeurd met Eriksen. En ja, Vaassen die had zijn tong ingeslikt. Ja, dat zijn echt serieuze problemen. Hè? Dan moet er echt binnen no time een dokter aan je hoofd staan om ervoor te zorgen dat je niet stikt. En dat is heel goed gegaan, heb ik het idee, bij deze wedstrijd.
En voor de mensen die Studio Voetbal gemist hebben, want daar werd het heel goed in uitgelegd. Het feit dat hij gereanimeerd werd, is omdat hij even geen teken van leven gaf. En ondanks dat er niet gevreesd werd voor een hartaanval of een hartstilstand of iets dergelijks, reanimeren ze tegenwoordig uit voorzorg als er geen teken van beweging of bewustzijn is. Dus ook als duidelijk is dat het, zoals bij Eriksen, niet meteen levensbedreigend is. Ik weet niet of dat zo was.
Bij Eriksen was echt een hartaanval. Bij Vaassen was het...
Ja, nee, bij Eriksen was het duidelijk. Nee, bij Vaassen of ze al door hadden dat het niet zo was, dat weet ik
niet.
Nee,
dat weet ik ook
niet. Maar in ieder geval gaan ze hoe dan ook tot reanimatie over. Uit voorzorg, zeg maar. En dat lijkt me een buitengewoon gezond protocol voor zulke gevallen.
Ja.
Dat is zit wat steviger in elkaar dan het hoofdletsel checken in het wielrennen. Om het voetbal maar eens een keer naar voren te schuiven als
goed voorbeeld.
Koploper ten opzichte van
het wielrennen. Ja, dat doen ze niet zo stoer. Hè? Ja. Daar gaan ze ook gewoon met zo'n helm of hoed keepen als het nodig is. Joey Didolice aan het verleden. En natuurlijk Petr Cech. Die zette gewoon zo'n helm op. Ja,
de mask.
Ja.
Nou ja, en dat bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. Ik bedoelde meer van dat ze gewoon uit voorzorg reanimeren. Ja,
dat ook.
Heel gezond protocol. Maar gelukkig, het gaat dus met hem goed.
Ja, heel fijn.
Maar dat brengt me wel bij wederom een stilgelegde wedstrijd van Ajax. Hoe cru dit bruggetje misschien ook is. En wat moeten we eigenlijk nog concluderen? We kunnen eigenlijk maar twee dingen concluderen. Namelijk dat een oude rot terugkeert bij Ajax. En dan heb ik het over Michael van Praag. Voorzitter van 1989 tot 2003 uit mijn hoofd.
Ja.
Daarna natuurlijk jarenlang bij de KNVB, bondsvoorzitter geweest. En altijd wel betrokken bij Ajax. Maar geen actieve rol in de afgelopen jaren. Ja, komt terug. Moet Ajax uit het slop trekken.
Ja, en hij schijnt er...
Dan weten we één ding, hè. Nou ja. Dan weten we dat het rock bottom is inmiddels bereikt. Dat weet je.
Als je dit soort oude knarren eruit moet halen, dan is rock bottom wel bereikt. Ja, want het doet me een beetje kijken.
Ja, ik wilde het respectvoller formuleren. Als je een zwaar gewicht bij Ajax als Marco van Praag nodig hebt, hè, dan kun je dat deze kar alleen nog maar met 20 ossen uit de molen trekken.
Gewoon een zwaar gewicht is hij. En daarnaast is het ook iemand die eigenlijk... Je had eigenlijk al lang een nieuwe Michael van Praag moeten hebben. Om het dan bij wijze van spreken zo te duwen. Want dat doe jij denk ik op. Dat eigenlijk moet je de kaart Michael van Praag zou eigenlijk nooit meer gespeeld hoeven te worden. Hè? Ik bedoel, hoeven van Praag is iemand in het rijtje van de VVV, van de Herik, van Praag en van Rai. Wie kent hem niet? Van de sketches met Erik van Muiswinkel onder andere. Maar dat die blijft leuk.
Met de drie R'en.
Nee, je had ook nog de VVVV. Hè? Dus van Rai, van de Herik, van Praag en de voorzitter van Vitesse. Die hadden we natuurlijk ook nog, de laatste. Dat was dat klassieke grapje. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Harry van Rai, Harry van Rai kan niet meer uit de kast worden getrokken bij PSV, want die is helaas komen te overlijden een paar jaar terug. Maar dat zijn wel die grote coryfeeën van die clubs. En dat Ajax nu uitgerekend Michael van Praag nodig heeft, dat is lelijk. eigenlijk. Dat is niet mooi.
Gek nieuws vanuit Engeland, omtrent Ajax. Want ten aanzien van de transfer van Akpom... zou een gek spel geweest zijn met zijn zaakwaarnemer en de club... over welk bedrag Ajax uiteindelijk zou gaan bieden. Ik weet niet of je het verhaal gelezen hebt of gehoord hebt.
Nee, dit heb ik niet meegekregen. Nee. Ik heb wel van alles met Mislintat en Sosa meegekregen... maar dit verhaal voor Chuba Akpom ken ik niet.
Er zou een bod op Akpom geweest zijn. Middlesbrough zou akkoord zijn geweest met dat bedrag. Maar zijn zaakwaarnemer zou hebben gezegd... slaat nou maar af, want ik haal wel een hoger bod uit de markt. En die kwam vervolgens met Ajax op de proppen. Ajax bracht een hoger bod uit... De zaakwaarnemer zegt, sla dit bod maar af. Want ik weet dat Ajax met dit bod uiteindelijk zal komen. En hij heeft op de penny na nauwkeurig gezegd welk bedrag dat zou worden. En uiteindelijk is dat precies het bedrag wat Ajax vervolgens in het tweede bod heeft uitgebracht. Weird.
Ja.
Dat klinkt niet,
opvallend.
Ja, klinkt niet als zuivere koek. Hoe je het bent of keert. Ergens zat iemand
aparte
hier...
wereld dit.
Ja, met twee, ja. Met een beetje in de ene bestuurskamer... en een beetje in de andere bestuurskamer.
Een belangenverstrengeling bestaat niet in de voetbalwereld.
Kijk, zaakwaarnemers zij hebben geen belangenverstrengeling. Die hebben maar één belang. Dat is namelijk de bonus die ze er zelf mee ophalen. Hè. Dat is
de portemonnee.
Dus dat is in dit geval ook voor deze zaakwaarnemer natuurlijk de drijfveer geweest. Maar hoe komt die man aan die informatie? Dat is raar. Hè, hoe weet hij op de penny nauwkeurig wat Ajax uiteindelijk bereid is te betalen? Weird.
Ja, daar kunnen we geen uitspraak over doen. Maar het is wel heel opvallend.
Ja. Zeker omdat je bedenkt dat dat tweede hogere bod uiteindelijk natuurlijk ook weer beter voor zijn eigen premie was. Want het eerste bod was al hoger. En ja, Middlesbrough was al akkoord gegaan op het bod wat niet van Ajax was. Dus het steekt raar
in elkaar. Ja, er is iets onder het tapijt geschoven hier. Dat is duidelijk.
Maar en zo is het duidelijk dat het rommelde en inmiddels wordt ook... aan alle kanten gezaagd aan het verhaal dat Stijn helemaal geen inbreng gehad zou hebben in al die aankopen. Weliswaar dat hij wat namen had genoemd, maar dat misschien dat in sommige gevallen voor anderen heeft gekozen, maar dat hij wel degelijk van bijvoorbeeld de komst van een Sosa geweten moet hebben en er zelfs om gevraagd heeft. Als ik de berichtgeving mag geloven, zelfs via WhatsApp berichten gevraagd heeft. Gaan we dat nog doen? Gaan we die nog halen? Enzovoort. Dus het rommelt lekker door. En ik vrees dat de komende week het niet alleen rommelt, maar enorm gaat knetteren. Want wat een programma staat ons te wachten als Ajaxide. Daar komt jouw clubje ook nog aan voorbij.
Ja, dat duurt nog eventjes. Maar het is in ieder geval zo dat Ajax... die hebben natuurlijk al het zwaar gehad hè, met Twente en Feyenoord. En nou weer Europees moeten ze weer gaan voetballen. Dus dat, het was ook niet allemaal heel makkelijk. En er rommelt dus ook nog een heleboel intern. Dus het is, het wordt er ook allemaal niet makkelijker op, laat ik het zo zeggen.
Nu, als we het voetbal eventjes kort houden en gaan afsluiten, wil ik alleen nog roepen dat het ook voor het Nederlands elftal rommelt in die zin.
Ja.
Er vallen nogal wat blessures.
Jongens, Frenkie de Jong niet, Gakpo niet, Depay niet, De Ligt niet. Het...
achterin
is de spoeling niet...
Sommige keepers spelen niet probleem of niet. Heel slecht. Ja, ook dat.
Ja, Verbrugge en Vlekken doen het ook niet. Die keepen nu wel allebei in Engeland. Dat is goed. Nee. Dat is positief. Maar gaat niet allemaal naar behoren. Hoor. Verbrugge laten we misschien nog een beetje beginnersfoutjes zien. Maar Vlekken is nou toch al een paar keer in de fout gegaan. Natuurlijk de vorige keer ook geen lekkere indruk gemaakt in het Nederlands elftal zelf. Dus... die linie gaat dan eigenlijk niet zo geweldig. Nou, achterin is de spoeling natuurlijk wel ruim. Dus dat De Ligt er niet bij is, dat is niet zo erg. Maar ja, op het middenveld is het natuurlijk al een regelrechte ramp dat Frenkie de Jong niet meedoet. En voorin zonder Gakpo, zonder Depay. Wordt er ook allemaal niet makkelijker op, Camille. Dus Frankrijk, hè? Geen Mbappé. Maar ja, die kunnen gewoon nog een vierde spits opstellen die er bij ons in zou staan. Dus wat dat betreft vrees ik ervoor. Ja.
Dan sluiten we af met het gerucht dat, over spits gesproken, dat Donjo Malen in de belangstelling van Liverpool staat. En daar waar in het verleden trainers die te veel Nederlanders bij een buitenlandse club haalden, altijd sneuvelde. Ja, lijkt Jurgen Klopp een succesformule met Nederlanders aan het bouwen te zijn. Ben benieuwd of die transfer er gaat komen. Hij schijnt heel gecharmeerd te zijn. Genoeg We gaan het laatste onderwerp voor voetbal doen, namelijk de Chasse Patat, Jorn.
Yes, de Chasse Patat. Een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd.
Chasse Patat.
Chasse Patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen, dat kan wel kloppen, ja.
Camille, de Chasse Patat van deze week.
Ja, was deze maar blijven hangen, zouden de spelers van Liverpool zeggen.
Oh, jongens. Ja, we hadden het net over Liverpool. We blijven even in Liverpool. Maar hoe, Camille, jij moet maar uitleggen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het land waar het meeste geld in de sport, in het voetbal in de wereld omgaat, waar het duurste, de laatste technologie op het gebied van voetbal wordt toegepast. En dan heb ik het natuurlijk over de video assistant referee, hè, de VAR. Hoe is het mogelijk dat een werkelijk loopzuivere goal van Liverpool, ja, gewoon wordt afgekeurd? Hè? Luis Diaz, die laat ik het even uitleggen, ja, voor de situatie. Liverpool die speelde van de week en Luis Diaz, die, ja, en Luis Diaz, de Colombiaanse buitenspeler van Liverpool, die krijgt een werkelijk fantastische steekpaas toebedeeld en die scoort daaruit. Alleen die goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Nou weet ik dat je hebt tegenwoordig een VAR en de buitenspel is een feitelijke beslissing. Dat zeggen die scheidsrechters bij ons ook altijd. Hè. Dat is een feitelijke beslissing. Er hoeft verder ook niet meer naar gekeken te worden. Er is geen vorm van interpretatie. Het is buitenspel of het is geen buitenspel. Nou, daar trekken ze dus die befaamde lijntjes voor. In Engeland schijnt die lijntjestechniek nog veel accurater te zijn dan hier.
Ja.
Veel nauwkeuriger in het goed Nederlands.
Ik bedoel, doen ze en, volgens mij 3D. Hè? Dus ze draaien hem ook om en zo.
Ja. De teennagels kunnen we bij wijze van spreken nog uitgemeten worden. Wie welke teennagel verder uitsteekt. En dat zou dan maar zomaar wel of geen buitenspel kunnen zijn. Maar Luis Diaz, jongens, die stond gewoon echt een meter. Nou, nog ja, de verdediger stond nog een meter voor Luis Diaz.
Dat is overdreven.
Misschien wel twee.
Nee,
nou,
zeker
het
niet.
Was echt. Ja, sorry hoor, maar het was echt overduidelijk dat het geen buitenspel was.
Het was wel overduidelijk. Maar een meter vind ik al ruim hoor. Maar het was wel duidelijk, ja. Een VAR had het moeten zien.
Ja, ik ben misschien een beetje in het. Ja, ik ben. Messi is nog grotere Liverpool supporter hoor. Maar ik vind het echt belachelijk dat deze goal.
Ik kan
niet
het, ik kan het proberen ook uit te leggen, Jorn. Maar dan keuvel ik keurig studio voetbal na, ere wie ere toekomt. Schijnbaar is er het volgende gebeurd. De referee keurt in eerste instantie de goal goed. Ziet dan zijn grensrechter met de vlag omhoog. En keurt dan de goal af. Op dat moment is de VAR aan het controleren. Heeft ook officieel aangekondigd dat ze een controle gaan doen. En de VAR beoordeelt dat ze meegaan in het oordeel van de scheidsrechter. Alleen waar de VAR de fout in ging, is dat de VAR gemist had dat de scheidsrechter in eerste instantie had gezegd de goal is goedgekeurd en daarna de goal is afgekeurd. Dus dat afkeuren had de VAR blijkbaar niet meegekregen. Dus de VAR dacht dat hij via de headset bij de scheidsrechter meldde, I agree with the decision, over dat de goal goedgekeurd was. En waar de heisa over ontstaan is, is dat er daarna keurig afgetrapt is vanuit een vrije trap, omdat de scheidsrechter dacht, ja oké, de VAR is het dus eens dat hij afgekeurd is. Kijk maar naar de buitenspelvlag van de assistent scheidsrechter. En die heeft dus een vrije trap gegeven voor buitenspel. En vanaf het punt dat daarvan afgetrapt werd, mag een VAR niet nog een keer ingrijpen. Dat zijn de spelregels.
Nee, maar dat zijn de spelregels.
Maar
alleen,
er zit ook een assistent VAR bij. En die assistent VAR, die had kunnen monitoren en denken, wacht even, hebben we jullie het eigenlijk over hetzelfde? En op het moment dat ze die vrije trap aan het voorbereiden waren, want dat duurde ook een aantal seconden voordat die genomen was enzovoort, had op zijn minst die assistent VAR ook kunnen zeggen, help, ho, stop, niet doen dit. Anyway, dat gebeurde niet. Inmiddels is de donder en bliksem over beiden in de VAR-cabine neergedaald in Engeland. Zijn ze ook geschorst? Hè? Of in ieder geval.
Ja, ze mogen voorlopig niet.
Nee, ze zijn uit het rooster gehaald. Ik weet niet of ze geschorst zijn, maar ze hebben in ieder geval billenkoek gehad nu. En dat is wel sneu. Het kan natuurlijk gebeuren, hè, zo'n fout. Maar ja, er gaan dus verhalen rond van, wat was die assistent aan het doen? Was die koffie aan het halen of hoe zat het? En waarom roept zo'n VAR niet tegen die scheidsrechter alsnog van, maar wacht, wat ga je doen? Vrije trap? Nee, goal. Maar ja, die dacht dus, wat is die scheidsrechter aan het doen blijkbaar? En zo was het één grote miscommunicatie. En zelfs met een hele ingewikkelde techniek als de VAR, kun je dit soort dingen nooit helemaal uitsluiten. Maar Het was wel een
We hadden het net over protocollen, Camille. En ik vind als je zo inderdaad zo'n duur grapje neerzet, dan mag dat ook wel beter gaan. Dus
als er mensen achter de knoppen zitten, kan het natuurlijk fout gaan.
Ja, dan gaat dat ding fout.
Het lullige was wel, dan zou Liverpool op 2-1 zijn voorgekomen, volgens mij, als ik het goed heb.
Ja.
En nu eindigde de wedstrijd tegen Tottenham andersom. Want in de, 96e minuut werd het nog...
Ja, diep in de blessuretijd.
Ja, 1-2 voor Tottenham. En dus, pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar goed, kan gebeuren. Hoop op even verder. En wij een mooie chaspatat. Jorn.
Ja.
We pakken hem op naar ons volgende onderwerp. En dat is dan weer de tegenhanger van de chaspatat. Het moment van de week. Een moment wat de spotlight verdient. De eer aan jou. Jouw moment van de week.
Het moment van de week.
Ja. Het moment van de week, dat is een sport, zoals Camille daar straks al aankondigde, die wij nog niet hebben behandeld in deze podcast. We gaan het namelijk hebben over golf.
Wacht even, waar gaan we het over hebben?
Golf.
Oh, ik dacht over golf.
Golf.
Oh, golf.
Golf. Oh. Moet ik dat zo zeggen? Golf. Ja, sorry.
Ja, golf. Golf, ja. Golf met zachte G ken ik niet.
Ja, joh. Nee, ja, hier. Ik denk al, wat is dit voor grap?
Anyway.
Nee, joh.
Je zei het zo mooi.
Ik dacht, keurige sport die ook in het zuiden van Nederland wordt gespeeld overigens. Golf. Dat wel met een zachte G wordt uitgesproken. Maar goed. We gaan het hebben over de Ryder Cup. De Ryder Cup is een tweejaarlijks toernooi gehouden tussen de beste golfers van Europa en de beste golfers van Amerika. Heel vroeger, dan heb ik het over de periode voor de jaren 80, werd het gespeeld tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en Ierland. Maar dat is dus al heel lang niet meer. Het is dus echt Europa. En eerlijkheid gebied te zeggen dat Amerika een beter track record heeft op die Ryder Cup. Europa loopt wat achter.
Ja, 20, maar deze 14 editie, of zo, 20 keer VS, 14 keer Europa of 11 keer Europa. Iets
ja,
in die trant.
Ja. De vorige editie was wederom gewonnen door Amerika.
Ja, ook vrij.
De editie daarvoor weer door Europa. Dus de laatste jaren is het een beetje stuivertje wisselen. Nou, ja. Om eventjes in een echte notendop uit te leggen hoe die Ryder Cup werkt. Wordt gespeeld over 3 dagen. De vrijdag, de zaterdag en de zondag.
Altijd
in verschillende varianten. Ja, dus verschillende varianten. In de zogenaamde foursomes. Dat is 2 tegen 2. Waarbij ieder koppel namens het team met 1 bal speelt. Met 4 balls, dan speel je dus, zoals het woord al zegt, met 4 ballen. Dus dan speel je 2 tegen 2, ja. Maar iedereen met zijn eigen bal. Ja. En de laatste dag worden singles gespeeld. Dus dan speelt gewoon een golfer van Europa tegen een golfer van Amerika. Nou, zodoende kunnen de golfers punten verdienen voor hun continent. Door over een wedstrijd van 18 holes beter, dus minder slagen te slaan dan de tegenstander. Dus de partij te winnen. En zodoende per gewonnen partij krijgt een continent een punt. Het kan wel ook zijn dat je in een gelijk aantal slagen eindigt. Wat voor variant dan ook. Of dat nou foursomes is, fourballs of een singles. Ja. Dan krijg je een half punt. Dus ja. Je kunt ook inderdaad, technisch gezien, zou deze wedstrijd ook in een gelijkspel kunnen eindigen. Dat is 2 keer in de geschiedenis gebeurd, al heel lang geleden. Maar deze editie die eindigde niet zo. Europa die deed het hartstikke goed de eerste 2 dagen. Amerika pakte eigenlijk maar 3,5 partijen. Dus 3 potjes wonnen ze en 1 potje was gelijk. En Europa die stonden echt al met 9,5 punt tegenover 3,5 voor. Maar dan was eigenlijk de laatste dag, daar moest het dan allemaal gaan gebeuren. Op de zondag de singles, dus 1 golfer van Europa tegen 1 golfer van Amerika. En dat ging eigenlijk best wel goed voor Europa. Althans, zo leek het eigenlijk goed te gaan. Maar het was toch nog een beetje billen knijpen. Want in 1 keer gingen er toch heel veel partijen leken naar Amerika te gaan. Onder andere een gelouterde naam, Max Homa en Patrick Cantlay. Die deden het ontzettend goed namens Amerika. Maar uiteindelijk bleek de voorsprong voor Europa op de vrijdag en de zaterdag was uitgebouwd dusdanig groot te zijn. Dat Europa uiteindelijk aan het langste eind trok. En een aantal namen die daarbij genoemd dienen te worden. Dat is natuurlijk Rory McIlroy. Dat zal ook voor de mensen zijn die eigenlijk nooit golven kijken, zou dat natuurlijk een gelouden naam zijn. Had in het verleden nog een relatie met Carolina Wozniacki. Ja, dat is een beetje de Tiger Woods van het Europese golf, om het dan maar zo te zeggen. Dat is een bekende naam. Andere namen die erg goed zijn, zijn Victor Hofland. Dat is een Noor. Tommy Fleetwood, een Engelsman. En John Rahm, dat is de nummer 1 van de wereld uit... of tenminste, die was nummer 1 van de wereld uit Spanje. Dus allemaal verschillende nationaliteiten die dan voor Europa het ontzettend goed hebben gedaan. Iemand die dan weer tegenviel, dat was aan de kant van de Amerikanen. Scotty Scheffler, nummer 1 van de wereld. Kijk, je moet je voorstellen, Camille. Deze namen zeggen misschien heel veel luisteraars niks, hè. Maar deze golfers die spelen tegen elkaar op zo'n Ryder Cup. En die Ryder Cup is het belangrijkste toernooi van het jaar. Maar het is eigenlijk net als met de Olympische Spelen. Daar valt het minste geld te verdienen. En die golfers, ja, die verdienen nogal veel geld. En die Scheffler, nummer 1 van de wereld. Ja, het kan zomaar eens zijn dat jij tijdens het toernooi voor de eerste of de tweede plek speelt. En dat een put missen, dat gewoon een misser is van $200,000 of euro. Dat kan zomaar. Nou, ik kan je zeggen, als die Ryder Cup wel om geld was gegaan, dan had Scotty Scheffler toch echt heel veel geld verloren. Want die stond echt op een meter te putten. Mis. Volgende hole. Weer mis. Maar ja, het is zo typerend dat je dan nummer 1 van de wereld bent en je staat gewoon puts van een meter te missen. Ja, dat maakt die sport zo mooi. Hè? Mensen denken misschien van, goh, waarom moeten we golf gaan bespreken in deze podcast? Nou, omdat die Ryder Cup ontzettend spannend is. Ik kan het is eens in de twee jaar, dus ik kan de luisteraars echt aanbevelen om over 2 jaar
in ieder geval weer te gaan kijken. Eigenlijk.
Ja, dat weet ik wel. Nee, dat weet ik wel. Maar het is ontzettend
beelden. Absoluut.
Het is ontzettend mooi om naar te kijken. En dan zeker op zo'n Ryder Cup, omdat dat echt om prestige gaat, niet om het geld. Het geld hebben die gasten toch allemaal al genoeg. En het is gewoon met knikkende knieën en knikkende elleboogjes en armpjes een put, ja, op een meter gaan putten. En dat is dat, ja, ja, je doet daar eventueel je team
tekort mee. Ik heb ook
een paar
hele mooie chip-ins gezien, wat dat betreft.
Ja, dat ook van Tommy Fleetwood onder andere. Ja. En onder andere ook van Max Homa. Ja, die, dus van zo'n chipje, hè, voor de luisteraars, dat is een balletje dat ligt buiten het vlak waarop jij in die hole put. Dus dan lig je eigenlijk buiten de green, zoals dat heet.
En
dat is een soort lopje om hem uit een bunker te krijgen of uit het gras te krijgen. Ja. En een lopje dat is bedoeld om hem, ja, eigenlijk tegen de vlag aan te spelen. Hè? Dus een chipje dat er dan in één keer ingaat. Ja, dat is prachtig om te zien. En daarom is die sport eigenlijk best wel... Mensen denken vaak, dat is eigenlijk een beetje een soort darten voor rijke mensen. Maar dat is echt niet zo, hoor. Die mannen die hebben echt... die mannen hebben echt balgevoel. Dat is niet normaal. En het ligt echt eerder tegen tennis aan dan tegen darten. Dat durf ik wel te zeggen, hoor. Want hoe die mannen af en toe die ballen raken, dat is echt ongelooflijk. Dat is hogere wiskunde.
Mooi effect. Dat zie je eigenlijk veel beter als je close-ups van slagen ziet. Je ziet het niet zo goed in live beelden als je niet echt zelf golft of goed op de hoogte bent van... met welke iron of zo er geslagen wordt op dat moment. En dat maakt golf wat ingewikkeld als kijksport, als je niet zelf golft. Jij golft, hè, Jorn?
Nee, ik zelf golf niet. Mijn vader die golft wel. En die doet dat tegenwoordig bij de senioren zeer fanatiek.
Okay.
En die heeft hij ook heel veel plezier in.
Ik ben geen golfer. Ik heb wel eens over banen gelopen. Ik heb ook wel eens een golfweekendje, cursusweekend gehad. En ik moet zeggen dat het afslaan vanaf de start van de baan, zeg maar. Dat ging me best aardig af. Bereikte best aardige afstanden met zo'n bal.
Ja, op zo'n driving range bedoel
je?
Ja,
op een driving range. Afslaan.
Een baan waar je alleen afslaat.
Ja, dan ben je gewoon aan het oefenen of je die bal op 100 of 150 of 200 yard of wat dan ook weg kan leggen. Dus afstanden wegslaan. En toen gingen we putten oefenen. My. Ik wilde echt die hele baan gewoon uit de grond trekken.
Want dat is heel moeilijk.
Je moet dus rekening houden met de oneffenheden van de ondergrond. Je moet rekening houden met de curve van een eventueel heuveltje. Je moet rekening houden met wind. Je moet rekening houden met welk balletje je speelt. Je moet bovendien de goede golfclub in je handen hebben om goed te kunnen putten. Dat is een zenuwslopende bedoeling, dat putten. En zelfs als je als niet ervaren golfspeler op 10 centimeter van zo'n gaatje in de grond ligt, ja, dan ben je nog in staat zo'n bal te missen, hoor.
Het is echt kun je wel goed, voor mij. Kun je wel heel goed oefenen. Ja, kun je dus wel heel goed oefenen. Het enige wat je dus niet kunt oefenen, dat is net als bij die profgolfers zijn, die zenuwen eigenlijk die erbij komt kijken. Ja. Als je dan uiteindelijk op zo'n metertje staat te putten. Nou, jij had het natuurlijk over dat putten net, Camille. We hebben het natuurlijk over een essentieel onderdeel van de golfsport. En het putten, Dat is ook het onderdeel waar de meeste slagen in kunnen worden verloren. Je moet je voorstellen, als je een golfbaan hebt en je slaat af, dan kijk, je kunt hem natuurlijk in de bosjes slaan. Dan zal je ongetwijfeld je tegenstander een slag minder nodig hebben als die dat niet doet. Alleen in een vergelijkbaar aantal slagen moet jij op die greens zien te komen. Alleen bij het putten, ja, daar kan het zomaar fout gaan. Dat je iedere keer de hole mist. Doordat je er overheen slaat, te hard slaat, noem maar op. Dat is echt een kwestie van nauwkeurigheid. En ik bedoel maar te zeggen, het is beter om defensief te putten dan aanvallend te putten. Want als jij defensief put, dat houdt eigenlijk in dat jij die bal liever te zacht slaat dan te hard slaat. Omdat je dan in feite niet nog verder van de hole af komt te liggen dan je oorspronkelijk al lag. Hè? Dus dat is eigenlijk, dat is nog heel, dat wou ik nog zeggen, dat is wel heel erg belangrijk. En dat jij net zegt van, goh, dat afslaan ging er best goed af. En dat putten, dat vond ik echt heel moeilijk. Nou, daar ben je dus niet de enige. En dat is ook de reden waarom golf een hele moeilijke sport is om te doen. Maar wel een hele leuke.
Ik vond dat ook heel erg leuk. Maar ik had ook de neiging om die halfbaan met die club eruit te meppen. En dat schijnt niet te
mogen.
Dat
moet je dan weer niet doen, hè? Want het is een sport waar veel gedragscodes aan verbonden zijn. Dus ik denk dat je dan niet meer welkom bent.
De mooiste beelden vind ik altijd als mensen hem ergens in de vijver slaan en dan niet kiezen voor een drop. Dus als die vijver een beetje een sloping helling heeft, hè, dat ze toch uit het water proberen te slaan.
Geweldig. Ja, dat levert wel komische beelden op, want het kan zomaar zijn dat je dan zelf in het water valt.
Ja, dus dat, en soms zitten er gek genoeg ook nog krokodillen in die vijvers. Dus dat levert af en toe wel eens aparte beelden.
Ja, dat is in Zuid-Afrika,
Ja, precies. Nou ja, mooie moment van de week, Jorn. Prachtig. En voor de liefhebbers van de golfsport ongetwijfeld gesneden koek. En voor de mensen die denken, oh, ik wil dat toch ook wel eens gaan zien. Ja, dan zul je toch 2 jaar moeten wachten, want dan is pas de Ryder Cup weer. Maar er zijn ook een aantal hele grote golftoernooien.
Ryder Cup.
Ryder Cup, zei ik weer. Riders, sorry.
Ja. Riders in the Storm. Ja,
precies. Nou ja, dat was het gelukkig niet. Gefeliciteerd Europa. We gaan, denk ik, Jorn, ons opmaken voor het laatste onderwerp voor we de muzikale afsluiting gaan doen. En dat laatste onderwerp. Jij hebt er eerder in podcast ernstig voor gepleit om dat op de agenda te krijgen. En ik was het daar volledig mee eens. We gaan het namelijk hebben over het WK rugby. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat niet alle luisteraars op de hoogte zijn van, nou ja, iedereen kent de sport rugby. Dat is evident. Maar niet iedereen volgt het rugby of kijkt echt naar rugby. En dat is sowieso jammer. Maar ja, je moet even uitleggen, hoe werkt zo'n WK rugby? Wie zijn daar de grote landen in? Wat zijn de favorieten enzovoorts?
Ja, even hele in een notendop een korte rugby geschiedenisles dan. Het WK rugby bestaat nog niet zo lang. Dat bestaat pas sinds 1991. In die zin, toen werd er pas WK op wereldkampioenschapniveau rugby gespeeld. Dus al die landen tegen elkaar. En de cup waarom wordt gespeeld, dat heet de William Webb Ellis Cup. En eigenlijk vanaf het begin af aan zijn er een aantal landen waarin die eigenlijk standaard favoriet zijn. Hè? Dat is Nieuw-Zeeland, de All Blacks, bekende bijnaam. Australië, de Wallabies, de sport die veel op het zuidelijk halfrond van de wereld wordt gespeeld. Maar ze ook in Zuid-Afrika. En een memorabele editie is de editie van 1995, waarin Nelson Mandela net president was van Zuid-Afrika. En daarin de William Webb Ellis Cup mocht uitreiken aan de aanvoerder van Zuid-Afrika, François Pienaar, aanvoerder van een voorheen witte sport. Hè. Rugby was een witte sport in Zuid-Afrika, dus ook een witte aanvoerder, François Pienaar. En die kreeg de beker uit handen van de toenmalig zwarte president, eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela. En dat werd in feite gezien als de verzoening van het land Zuid-Afrika. Toen pas was eigenlijk de verzoening van in de periode na apartheid compleet. En dat was echt een historisch sportmoment.
Ook omdat het een gemengd team was, hè?
Ja, precies. Omdat het een gemengd team was. En dit was echt misschien wel het meest memorabele moment in de geschiedenis van het rugby ook. Maar goed, Zuid-Afrika is dus één van die toplanden. Hè? Dus naast Australië, Nieuw-Zeeland. Ga je verder kijken, dan kom je automatisch uit in Europa. En daar heb je de zogenaamde Six Nations. Dus 6 landen die er echt met kop en schouders bovenuit steken in vergelijking met andere rugbylanden in Europa. Nou, die Six Nations, dat zijn Ierland, Schotland, Engeland, Wales, Frankrijk en Italië. Dat zijn de 6 landen die de dienst uitmaken. Ja, en dat zijn dus ook top rugbylanden. En ook die landen die zijn eigenlijk ieder WK wel te vinden. En ja, dit WK wordt gehouden in Frankrijk. En de Fransen die zijn ook ja, bezig aan een unicum. Want ze hebben als groot rugbyland hebben zij nog nooit een WK rugby gewonnen. Ze hebben wel ooit in de finale gestaan. In 2011, meen ik, tegen ja. Nieuw-Zeeland. Maar zij zijn daar kansloos ten onder gegaan. Maar
echt kansloos.
Ja, echt kansloos. Alleen het mooie wil dat de openingswedstrijd van dit WK was Frankrijk-Nieuw-Zeeland. Dus een herhaling van die finale. En die heeft Frankrijk gewonnen. Alleen we zitten nog wel pas in de groepsfase. Dus heel veel. Ja, het zegt wel veel. Het zegt dat Frankrijk één van die topfavorieten is voor de eindoverwinning. Maar het zegt ook weer niet zoveel. Want Nieuw-Zeeland ja, is daarna eigenlijk de draad prima weer opgepakt. En is eigenlijk ook gewoon topfavoriet voor de titel. Verder topfavorieten Zuid-Afrika nog altijd. Zijn de titelverdediger. Die zijn zeker ook favoriet. En nummer 1 van de wereld, Ierland, Camille. Ierland is ook een land dat ja, dat ja. lukt alsmaar maar niet op een WK. Zijn winnaars van de Six Nations, van het Six Nations toernooi dit jaar.
Ja.
En zij hebben dan weer van Zuid-Afrika gewonnen in de groepsfase. Dus ja, daar zitten trouwens wel wat haken en ogen aan hoor. Maar dus even voor de luisteraars. Dus veel klassieke Anglo-Saxische landen vooral. En in dit WK vooral letten op dus Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Ierland. Dat zijn echt wel de topfavorieten.
Nou, was ik van de zomer op vakantie in Frankrijk. En zeker in middelgrote tot wat kleinere plaatsen. Ook in grote plaatsen trouwens hoor. Maar ook zeker in middelgrote plaatsen. Als er een grote grasmat met een stadion omheen ligt, is dat meestal een rugbystadion. En misschien nog wel eerder dan een voetbalstadion.
Ja, klopt.
En Frankrijk is echt een groot rugbyland. En het grappige is dat ze eigenlijk die titel nog nooit gepakt hebben. En ja, nu ook wel in de pers echt als een van de topfavorieten gezien worden. Naar aanleiding ook van die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, zeker. Maar je zegt terecht, het ligt nog helemaal open, want Nieuw-Zeeland heeft het prima opgepakt. Ik wil eigenlijk van jou even een schot voor de boeg, zoals we dat ook bij wielrennen en voetbal vaak doen. Gooi hem er eens in. Wie wordt de wereldkampioen?
Ja, dat moet ik dus kiezen uit een van die vier landen die ik net eigenlijk al tot topfavoriet heb gebombardeerd.
Nou, dat is altijd bij het schot voor doel.
Ja, nou, voordat ik ga zeggen wie ik denk dat gaat winnen, wil ik wel even zeggen, deze landen, die vier topfavorieten, ja, dat is een beetje kloten gegaan met de loting, maar die treffen elkaar dus allemaal al in de kwartfinale. Het kan wel zijn dat een van die landen dan, of twee van die landen elkaar dan uiteindelijk in de finale treffen, maar ja. Ierland gaat waarschijnlijk spelen tegen Nieuw-Zeeland. En Frankrijk gaat waarschijnlijk spelen tegen Zuid-Afrika. Dus ja, die wedstrijden die vinden plaats op 14 en 15 oktober. Dus zet die dagen alvast in de agenda. Beide op 9 uur. En ik gok dat Ierland voor het. Ja, dat die moeten toch een keer gaan doen, Camille. Alhoewel, die moeten tegen nu. Nee, ik zeg toch Ierland. Ja, Ierland gaat wereldkampioen worden. Nummer 1 van de wereld. Spelen fantastisch rugby. ik durf het wel te gokken op Ierland. Ja.
Mooi. Ik ga een parallel trekken met het WK voetbal 1998. Eerste keer dat Frankrijk wereldkampioen voetbal werd. En Fransen in toernooien in hun thuisland. Ja, daar hebben ze iets mee. En ja, wat ik al zei, rugby is een hele grote sport in Frankrijk. Wordt veel gespeeld, zeker in de, nou, ik wil niet zeggen rurale streken, hè, maar het zit ingebed in die Franse schoolopleiding. En rugby is echt een op en top sport in Frankrijk. Heel anders dan hier. Het zou mooi zijn als Frankrijk hem een keer pakt, wat dat betreft.
Ja, vind ik ook hoor. Dat verdient verdient dat land ook wel. Want nogmaals, ja. Clermont-Ferrand, Toulouse, dat zijn echt, dat zijn rugbysteden. Ja. Dat zijn geen, ja. Kijk, Clermont-Ferrand kennen natuurlijk uit de Tour van afgelopen jaar, maar dat is echt een rugbystad. En dat, ja, dat is geweldig voor die plaatsen dat die sowieso een WK mogen organiseren, maar ook als ze een WK zouden kunnen winnen.
Kun je nog één keer 15 en 16 oktober of 15 oktober?
Nee, 14 en 15 oktober. Dus 14 oktober 9 uur en 15 oktober 9 uur. Dan vinden die kwartfinales plaats tussen Ierland en Nieuw-Zeeland en Frankrijk en Zuid-Afrika. Nou, dat wordt echt knallen. En komend weekend heb je ook nog een hele mooie partij. Want in die groepsfase lijkt alles wel gespeeld. Maar Japan en Argentinië, dat zijn dan een beetje de, ja, hoe moet ik dat zeggen, de landen van de tweede rang. Maar hele goede rugbylanden hoor, die soms wel eens die topfavorieten verrassen. Die gaan nog strijden om een plekje in de kwartfinale. Japan-Argentinië, dat is echt ook wel een hele mooie partij om komend weekend naar uit te kijken. Dus ook die adviseer ik de luisteraars, als je dan een rugbypartij wil kijken, kijk dan vooral in de weekenden, want dan spelen ook echt dan gaan echt die klappers, die klappen wel vallen. Sowieso in het rugby vallen veel klappen, maar dan zullen er ook op het scorebord
figuurlijk,
klappen
vallen. Hè? Niet letterlijk. Ja. Ik heb een flink aantal rugbywedstrijdjes gedaan en het genoegen gehad altijd na afloop met meestal de Engelse tegenstanders in de kroeg te staan. En ik heb echt letterlijk nog nooit sportiever volk dan rugbyers ontmoet.
Ja,
die kunnen
dat
je op het veld
zo
echt onder het gras willen stoppen, maar je krijgt wel 10 bier na afloop. Absoluut.
Ja, dat is zo mooi aan die sport. Die sport is heel, ondanks dat die zo hard is en zoveel, dat die sport heel agressief lijkt, is het de meest respectvolle sport die er is. Hè. De scheidsrechter is ook echt de absolute leider op het veld. Hè. Die raak je niet aan, die spreek je niet tegen. Ik moet altijd een beetje schakelen, Camille. Als ik dan zo'n rugbypartij heb gekeken en ik schakel daarna in naar de eredivisie, dan denk ik, oei, dat gaat er anders aan toe. Maar goed.
Nee, rugbyers zijn wat dat betreft gouden sporters. Ga dat kijken, mensen. Overigens ook in de zomer in Amstelveen altijd veel aan rugby te doen.
Ja.
Ik weet even niet exact de datum meer. Maar zoek dat op. Er zijn altijd leuke toernooien.
Het is altijd leuk om te gaan kijken. Hè? Want rugby is een opkomende sport ook in Nederland. Hè? Ik denk dat wij misschien wel gaan meewaken dat we een WK mee gaan doen. Het was een Olympische sport. Ja.
Ja, kleinere ploegen dan de traditionele rugbyteams. Nog dynamischer. En rugby is al zo dynamisch. Voor de mensen die helemaal niks van rugby snappen, zijn genoeg tutorials op YouTube te vinden. Waar gaat het nou om in rugby? Eén ding kunnen we in ieder geval voor de echte absolute leken benoemen. Je mag in rugby de bal alleen vooruit kicken.
Kicken,
maar niet. Ja, kicken. Dus schoppen, maar je mag hem niet vooruit gooien. Je mag hem alleen achteruit gooien. En ik heb ook nog wel eens een Amerikaanse voetbalpartijtje gedaan. Dat is verwarrend, want daar mag het dan weer wel. Met min of meer dezelfde.
Kun je niet met elkaar vergelijken. Hoor. Echt niet. Dat denken mensen wel eens, maar dat is een hele andere sport. En je mag, je moet de bal ook loslaten als je wordt getackled. Dat vind ik ook nog altijd wel een belangrijke basisregel in het rugby die niet...
Die stapel mannen
gelijk
die op
moet
elkaar
benoemen. Ja. Ja, en de rest, de rest leer je ook wel een beetje als je het kijkt hoor. Ik heb het ook wel moeten leren. En dan zie je ook wel dat die positionering, als je daarin gaat verdiepen, dan ga je die sport alleen maar leuker vinden. Want de discipline in zo'n team, dat is ook echt bizar.
Daar kan menig voetballer nog veldinzicht van leren. Want
Zeker.
Het is altijd met linies tegelijk oprukken. Hè? Dus je hebt zelden bij rugby een hele lange rush. Eén iemand alleen. Want er zijn zoveel spelers op het veld die kunnen tackelen. Of een blok zetten enzovoorts. Dat het een kwestie is van de bal pasen naar elkaar. En dus moet je met elkaar als het ware oprukken. En snel pasen en schijnbeweging maken enzovoorts. Fantastische dynamiek. Ja. Echt heel erg leuk om te kijken. Ik hoop dat dan tijdens het komend weekend, als dat rugby op is, dan is de zon wel onder. Maar dat we dan de barbecue weer hebben kunnen aansteken. Zoals het afgelopen weekend het geval was. Het is wel raar, Jorn. 1 oktober. En
ja,
ik stond
dus
achter
de barbecue. Ja, het weer, ja. Het weer blijft nog toch wel een beetje zomerweer. Lichte zomer, licht zomerweer. Ja.
Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een groot Nederlands filosoof ooit al. Ene JC. JC 14, vers 1. Wat mij te binnen schoot als muzikale afsluiting, want daarom begon ik over de barbecue, was tijdens het barbecuen dat ik inderdaad bij mezelf dacht, dit is raar. 1 oktober, ik zie sommige plantjes in mijn tuin weer opnieuw in bloei staan. Dat hoort niet. Die horen nu lekker verdord, langzaam zo oranje, goudbruin te kleuren enzovoorts. En de natuur raakt ook een beetje van slag in dat opzicht. En dat goudbruin kleurtje wat ik niet zag, maar wat eigenlijk misschien al wel bij dit tijdstip hoort, Dat deed me weer denken aan een fantastische zangeres die vroeger, veel te vroeg overleden is. 1996 zeg ik uit mijn hoofd, toen ze 33 was en eigenlijk als zangeres nog helemaal niet bekend of ontdekt. Ik heb het over Eva Cassidy. En Eva Cassidy is een frappant artiest, namelijk tegen wil en dank. Ze wilde eigenlijk zelf nooit echt artiest worden. Ze wilde niet in de limelight, in de spotlight staan. Maar ze had wel een gouden stem en ze kon fantastisch gitaar spelen. En ja, werd daardoor in de muziekwereld, onder andere via haar vader, ja, en een bandje wat ze samen met haar vader gehad heeft, werd ze ontdekt door dezegene. We hoorden eerder in de uitzending al de naam Fleetwood. Nou, vroeger had je Mick Fleetwood, de drummer van Fleetwood Mac. Die heb je nog steeds, maar goed. Die hoorde op een gegeven moment ook een keer haar stem. En die dacht, wauw, wat een gouden strottenhoofd heeft hij. Daar wil ik iets mee. En die zei, ik wil wel een cd met jou gaan doen. En dan ga ik op jouw cd drummen. Maar Eva Kessen die had zoiets van, dat vind ik veel te spannend. Dus die bedankte daar vriendelijk voor. En niet veel later hoorden mensen van het beroemde Blue Note platenlabel. Een beroemd jazzlabel waar grootheden als Miles Davis, John Coltrane enzovoorts platen voor opgenomen hebben. Die hoorden Eva Cassidy en die dachten, wauw, wat een stem. Daar moeten wij iets mee. En die boden haar een contract aan om te tekenen om platen op te nemen voor Blue Note. En Eva Cassidy zei, nee, want ik wil niet alleen maar jazz opnemen. Ik wil me niet in een hokje plaatsen. En uiteindelijk kwam ik op een hele rare manier achter dat Eva Cassidy haar eerste plaat opnam. En dat was met iemand die ik al jaren ken. Ik ben namelijk al jaren fan van de muzieksoort die Washington DC Go-Go heet. Een funksoort met heel veel percussie. En ja, echt een hele lokale muziek uit Washington DC is eigenlijk nooit doorgebroken wereldwijd. Maar de artiest die wel een allereerste hit had, vergelijkbaar met hoe dat in de rap bij de band Rapper's Delight was. Niet de eerste rappers, wel de eerste grote hit, zeg maar. Dat was Chuck Brown, de godfather of Coco in de Coco-wereld. Zo staat hij bekend. En dat nummer is natuurlijk Bust and Loose van Chuck Brown. En ik ken Chuck Brown al heel lang als groot artiest in de go-go-muziek. En toen ontdekte ik dat hij een plaat had opgenomen die veel meer in big band-achtige jazzy sferen zit. En met Eva Cassidy. En zo is Eva Cassidy op mijn pad gerold. En heb ik haar ontdekt als een fantastische zangeres die helaas op haar 33ste, ja, 1996 overleed aan kanker.
Ja, veel te vroeg.
Veel te vroeg. En ja, eigenlijk postuum bekend geworden is. Postuum ineens 3 gouden platen op haar naam heeft gekregen. En daarmee, bizar genoeg, de meest succesvolle postuum artiest ooit is.
Eigenlijk heel triest verhaal. Ja.
Ja.
Zij heeft gewoon met haar stem eigenlijk Sting weggeblazen. Hè? Met die prachtige
Fields
cover.
Of Gold. Ja.
Ja, prachtige cover Fields of Gold. Ja, het is voor mij ook, als je dat nummer ook hoort, dan gaan we nu trouwens niet naar luisteren naar Fields of Gold, maar dat is ook prachtig, hè, Camille. Die stem van Eva Cassidy, dat je denkt van waarom is zij niet eerder ontdekt, hè? Maar ja, goed, daar kunnen we het nog heel lang over uitweiden.
Dat had dus ook een beetje met haar eigen terughoudendheid te maken. Hè? Ze wilde niet per se ontdekt worden. Maar toen dat eenmaal wel gebeurde en heel terecht, kwamen er een aantal fantastische mooie platen en nummers van haar in de publieke wereld terecht. En één daarvan stond ik me achter de barbecue te herinneren afgelopen zondag, omdat ik dacht, waar zijn die oranje, goud, rood gekleurde bladeren? Autumn Leaves. En ja, dat is een bekende standaard, hè? En die wordt zo prachtig gezongen door Eva Cassidy, die zichzelf begeleidt op gitaar. Fantastisch mooi, ja, ingetogen gezongen. En het deed mij ook denken aan het vertrek van Primoz Roglic. Ook dat weemoedige gevoel, wat ik eerder benoemde, zit heel erg in dit nummer. En denk daaraan als jullie luisteren naar Eva Cassidy. Jorn, daarmee gaan we afsluiten.
Yes, mooie muzikale afsluiting, Camille. Ik kijk ernaar uit om dadelijk die klanken van Eva Cassidy te horen.
Pak er vast een glaasje water, luisteraars. Het kan emotioneel worden. zullen we de volgende keer weer wat vrolijkers in de eten slingeren als afsluiting. Dank jullie wel voor het luisteren. Roep gerust in, als je via Spotify naar ons luistert, Kun je altijd beoordelen of je de uitzondering leuk vindt of niet. Roep gerust of je dat gedaan hebt. En we kunnen in ieder geval uit het kleine enquêtetje over moet die fusie nu plaatsvinden, ja of nee, concluderen dat de meerderheid van de luisteraars zei nee, dat gaan we niet doen, die fusie. Wat we wel gaan doen is nu naar Iva Cassidy luisteren. Jorn, dankjewel. Yes. En tot de volgende.
Houdoe.
Naar de proxima volta. Ciao.
The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see.
Stop.